Goedenavond, we zijn in het salon van de studio, de oude studio Herman Teirlinck, op verplaatsing met 40 jaar Radio Centraal. We hebben een aantal gasten die mee aan de wieg stonden van de radio uitgenodigd vanavond. Aan onze rechterzijde hebben we Roger van Loon, afkomstig uit een provinciaal katholiek nest waar homoseksualiteit niet alleen een ziekte was, maar ook een zonde, engageerde zich in de grote stad in diverse LGBTQ-initiatieven, zoals GOC, Roze Actiefront, de Roze Rimpel, de werkgroep Janus. Hij is een vertrouwde technieker en stem bij Radio Centraal. Programma's Pinkwave en Niets is wat het is, In bed lijkt alles anders, waar hij tevens jaar en dag penningmeester was van onze radio. Welkom, Roger.
Dank u.
Daarnaast hebben we Jan Baljouw, niet langer uit Moskou, maar hier bij ons in de studio. Technisch brein met een juridische achtergrond en ook de eerste voorzitter van Radio Centraal. Welkom.
De eerste, dat weet ik niet.
Maar, tweede?
Stefan was eerst.
Ja, misschien de tweede.
Dan hebben we Stefan Blommaert, die kon er helaas niet bij zijn. En ik dacht, Jan, als jij even een korte...
Ja, Stefan en ik hebben samen het eerste programma gemaakt, 40 jaar geleden. Dus Stefan was ook een van de medeoprichters van de radio. Hij had hier heel graag geweest, maar hij heeft wat gezondheidsproblemen. Niets ernstig, hij is aan de beterhand, maar nog niet voldoende hersteld om hier aanwezig te zijn.
Daniel Renders, huidige voorzitter van Radio Centraal. Bekend als Daniel de Botanicus, die gebraden zwaan zingt en allerlei moois.
Ja, een hele reeks programma's gemaakt op Radio Centraal.
Daarnaast hebben we Dennis van Laken, directeur van cultuurfactorij De Monti. Zat mee in de eerste uren van de radio aan de vergadertaal in de Sanderustraat, een gemeenschapshuis waar allerlei linkse activisten een onderdak vonden. Samen met daarnaast Guido Toté, peetvader van tal van initiatieven zoals de Rode Vlinder, thuis ook in de Sanderustraat, de King Kong en in de podiumkunsten, programmamaker van Radio Centraal's eerste homoprogramma Koffie Verkeerd.
En van een programma over podiumkunsten, hè? Ja, oké.
Welkom allemaal. 40 jaar Centraal, een mooi moment om terug te blikken naar de eerste jaren van Radio Centraal. Misschien kunnen we beginnen bij Jan. Jij was toen mee op een bepaald punt van de sleutelfiguren.
Ja, ik liep al lang met het idee rond dat om iets te doen met radio. Dat was de periode van de vrije radio's. Je kon eigenlijk, als je een zender had, kon je zomaar beginnen uitzenden. Ik vond dat eigenlijk wel een aantrekkelijk idee. Omdat radio maken was altijd iets dat ik als een droom voor mezelf had gezien. Dus dat werd plots mogelijk. Ik had ook al wat contacten gezocht, technisch, hoe dat mogelijk was. Waar dat je een zender kon kopen. Ik had al wat ben geïnformeerd over een studio en dergelijke. Maar het probleem was, ja, het was wel illegaal, dus je moest toch een soort van koepel hebben om het te doen, om jezelf een beetje te beschermen. En ik zat toen in de wetswinkel in Beveren, in de Spiegel, dat was een VZ2. Ik dacht eerst van om dat met hen te doen, maar ze vonden het allemaal wat gevaarlijk. Ja. Dat kon de werking van hun VZ2 in gevaar brengen. Maar er was toen iemand uit Antwerpen, die was aangeworven voor die wetswinkel, Guy van Roosbroek, en die hoorde wat ik zei op een vergadering, en die kwam achteraf na de vergadering naar mij, die zei van ja, ik ken een aantal mensen in Antwerpen die dat ook graag zouden willen doen, maar zij hebben niet de technische kennis, en jij hebt de technische kennis, en als we die twee samenleggen, dan kunnen we misschien wel iets bereiken. Dus ik dacht van natuurlijk, ja, geen probleem. En zo is eigenlijk Radio Centraal ontstaan. Dus ik ben toen...
En Guy was dan eigenlijk de link
die
met
woonde,
die
woonde
gezelschap in de Sanderustraat.
Die woonde in de Sanderustraat.
Ja, die woonde bij ons, ja.
En zo ben ik in de Sanderustraat terechtgekomen. Heb ik voor de eerste keer Dennis gezien, Guido, Stefan, die er allemaal woonden. En in de salon van de Sanderustraat is eigenlijk na ettelijke vergaderingen, lange vergaderingen, is de radio ontstaan. Je moet ook, ja, het was ook niet gemakkelijk. Hè. Je moet je voorstellen, je begint van niets in die illegaliteit, zonder dat je mensen kunt betalen. Je moet eigenlijk van nul beginnen. Dus het was een beetje een sprong in het duister, hè, dat we deden. Maar goed, ja, toch op een bepaald moment die sprong gewaagd. En gelukkig, hè, want 40 jaar later bestaat de radio nog altijd.
Die sprong voor dat volontariat, dat was bijna voor de hand liggend, hè, want heel de sfeer toen, de geestesgesteldheid toen, was wel van die aard van, ja, we moeten iets doen. Zeker binnen die leefgemeenschap en binnen die politieke organisatie.
Misschien wil je voor de luisteraar even uitleggen wat de Sanderustraat is.
Was.
Of was. Sorry.
Wel, ja, dus eigenlijk is ook de Sanderustraat een petekind van Guy, denk ik. Guido, denk ik.
Ja.
Dat was inderdaad de fameuze Sanderustraat 15, waar twee woongemeenschappen, communes of hoe dat je het ook wilde noemen. Tegenwoordig heet dat co-housing. Maar een soort gemeenschapshuis. Een heel groot gemeenschapshuis met twee units. En daar zaten behoorlijk wat mensen in verzameld die deel uitmaakten van zeg maar, de linkse gepolitiseerde bewegingen en de culturele links gepolitiseerde bewegingen. En dat is natuurlijk een uitstekende voedingsbodem om met een nieuw idee van een radio af te komen natuurlijk. En het volontariaat was daar erg groot om daar in te springen, benevol, zonder betaling. Dat was de voor de hand liggende reden, een voor de hand liggende manier van werken. Je moet ook rekening houden, het was 1980, ik denk dat de eerste uitzending 1 of 3 december...
1 november 80.
In 1980 was de werkloosheid ook enorm hoog in België. Dat was 15, 16, 17% werkloosheid. Dus er was ofwel deed je niks, ofwel deed je iets. En dus vrijwilligerswerk, dat was natuurlijk een uitstekende oplossing om met uw energie en uw verstand een aantal dingen te doen.
Er was ook heel veel onvrede op dat moment in de samenleving, ook bij mezelf. Hè. Je was jong, maar je had eigenlijk geen toekomst. Het was no future, de punk-generatie. En er was toen wel een drive om... Van, we moeten iets doen, we moeten die onvrede naar buiten brengen. De punkperiode was net voorbij, dus die hadden we net gemist. Maar je voelde wel dat die drive er nog wel was om met iets alternatiefs te komen. En je had denk ik bij Radio Centraal iets wat de kracht van het succes is geweest, is dat je aan de ene kant de mensen hebt gehad die politiek actief waren, alternatief bezig waren. Langs de andere kant ook het cultureel alternatief wereldje van Antwerpen kwam daar samen en hebben samen die radio eigenlijk gemaakt tot wat die geworden is. Dus het was geen politieke strijdzender. Het was ook geen alleen maar cultureel alternatief. Het waren de twee samen. En dat maakte juist de sterkte van de radio, denk ik.
Om de tijdsgeest nog even verder te schetsen, naast die Sanderustraat had je ook een plek, de King Kong. Ook een plek waar van alles samen ging en ook plannen gesmeed werden voor de radio of een verzamelplek waar mensen kwamen.
Plannen voor de radio zijn daar denk ik niet gesmeed hoor. Die zijn dus meer individueel en dan inderdaad in de Sanderustraat en dan met een aantal mensen. Maar de King Kong was wel belangrijk. Hij heeft een tiental jaar toch. Dat was een beetje de place to be in Antwerpen voor iedereen die ter uiterst linkerzijde zich bevond. Zowel politiek als cultureel. Strijdtheater, politiek theater. Cultureel Front, de andere film verzette zich tegen, de commerciële grote cinema's enzovoort. Dus dat, ik ben nog mee met de Robben gaan betogen tegen meneer Heilen, die het monopolie had van
over,
de cinema's in Antwerpen.
Ja. Robben de Hert.
Robben de Hert, ja. Robben was een van de initiatiefnemers van King Kong trouwens. Dus je kreeg daar een geheel, een samenvloeiing van mensen die zowel politiek en syndicaal heel actief waren en die binnen sociale bewegingen denk aan de dokstaking van 1973 bijvoorbeeld, zeer actief waren. En mensen die in het culturele veld zeer actief en op een alternatieve manier bezig waren. Ik denk aan Rieder Rensson, Ronald Rom, Nicole van Goetem, de mensen van Fugitive Cinema, van de andere film. En dan de mensen van de muziek natuurlijk, hè, de free jazz, de werkgroep improviserende muzici. Dat allemaal samen en dat op een zeer merkwaardige manier ging dat zeer goed samen. En er was ook een café, er was een zeer militante linkse boekhandel in datzelfde lokaal. Dus het was een place to be voor een fragment van de Antwerpse jongeren.
En er was steeds genoeg diversiteit, zodanig dat niet bepaalde groepen het gebruikten als een politiek verlengstuk of zoals je...
Ja, jawel. De Trotskisten waren daar zeer actief, maar die domineerden niet. Bijvoorbeeld de mensen van de Internationale Nieuwe Scène zaten daar bijna elke avond. Maar het was niet de Revolutionaire Arbeidersliga die ging dicteren wat de Nieuwe Scène moest doen. Of het Trojaanse Paard gaf daar zijn voorstellingen, de mensen vergaderden daar enzovoort. Maar de Trotskisten gingen niet zeggen wat het Trojaanse Paard moest doen. Een aantal radicale vrouwen die uit Dolomina kwamen, een groep rode vrouwen, die hadden dan wel een lokaal een beetje verder, maar die kwamen heel veel in het café natuurlijk. Maar die werden niet gedicteerd door
de
Trotskisten.
Dolomina's kwamen wel in het café, maar die geraakten niet bij de radio.
Dolomina was een periode daarvoor, hè, dus dat was al even voor beiden. Hetzelfde met de radicale homo's. De rode vlinder had zijn adres op de Keizerstraat 38, dus dat is het adres van de King Kong. Maar de politieke organisatie ging niet dicteren wat de Rode Vlinder moest doen of zeggen, hè? Vooral niet. Hè?
Jan, jullie deden de redactie, jij, Fred Stroobans, Stefan. Hadden jullie daar discussie over welk soort nieuws jullie wilden brengen of hoe jullie
vertalen? We gingen natuurlijk, dat was duidelijk, aandacht besteden aan wat er leefde in de groepen die, waarvoor de radio eigenlijk bedoeld was. Hè. Dus daar werd heel veel aandacht aan besteed. Maar we deden dat wel op een manier die kritisch bleef. Dus het was eigenlijk van in het begin, denk ik, voor wat dan de redactie was, was heel embryonaal. Van we proberen ook die groepen, ook die linkse groepen, kritisch te volgen. Dus we zijn geen lid van een grote linkse beweging. Dus de radio staat daar eigenlijk buiten, is een toeschouwer die veel interesse heeft voor wat daar gebeurt. Cultureel, politiek, sociaal, welke groepen, de groepen in de samenleving die het moeilijk hebben, daar werd veel aandacht aan besteed. Maar het gebeurde altijd op een manier dat we het niet deden alsof een strijdzender waren. Hè.
Dus ja, dat kritisch zijn werd niet altijd op enthousiasme onthaald binnen die kringen natuurlijk.
Nee, er werd soms heel moeilijk over gedaan, vooral dan bij de toenmalige Socialistische Partij, hè, die toen de macht in handen had in Antwerpen.
Voormalig Bob Kools.
Burgemeester Bob Kools. Ik weet uit goede bron dat hij zelfs op bepaalde momenten echt zo kwaad was op ons, op de radio, dat hij geprobeerd heeft om de radio te sluiten. Je moet je voorstellen, een linkse burgemeester die dan probeert om een linkse radio te sluiten. Hij stuurde bijvoorbeeld geregeld de politie naar de radio vanwege het café, zogenaamd voor geluidsoverlast. Wij dachten van inderdaad, er zal wel een probleem zijn met geluidsoverlast, maar achteraf ben ik te weten gekomen dat dat echt gebeurde om de radio te treffen. Dus dat echt een opdracht was van de hogere regionen van de stad. Dus dat toont maar aan hoe moeilijk dat lag in bepaalde kringen, dat wij ook alles wat links was, zowel cultureel als politiek, soms heel kritisch volgden.
Anderzijds moet ook wel even gemeld worden dat de vakbond ook op een aantal momenten de hand heeft gehad in het onderhouden en steunen van de radio.
Ja, dus ook zijn bepaalde momenten zijn in beslag genomen, 2 of 3 keer. Ik ben zelf nog voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen als voorzitter. En dat waren financiële aderlatingen. Want de grootste kost was natuurlijk die zenders. Kostte toen 2.500 euro. wat een gigantisch bedrag was voor de radio. En ja, we moesten dat terugfinancieren. Het was ook een periode dat we met de radio niet op konden tegen de slag van de vermogens van de zenders. Hè. Die vermogens werden alsmaar opgetrokken en wij werden alsmaar verder weggeduwd. En dan zijn we op een bepaald moment gaan zoeken naar financiering om op een hoger vermogen te kunnen uitzenden. Dat was een enorme investering. En dus we zijn onder meer bij een deel van de vakbond terechtgekomen die bereid waren om te investeren in de radio zonder dat daar echt iets tegenover stond. Want dat was wel belangrijk voor ons, dat we niet een soort van verlengstuk werden van die vakbondstak.
We kwamen zaterdag al samen rond 40 jaar Radio Centraal en 40 jaar Hollybee-programma's. Mm-hmm. Het was ook van het eerste uur dat er een Hollybee-programma was op de radio.
Ja.
Guido, je had
koffie verkeerd. Ik ga de kans niet laten voorbijgaan om nog eens mijn betreurde vriend Dirk Antillon even in de bloemen te zetten. Want hij was ook een van de oprichters van de radio, was bij een van de stichters van de radio, bij die allereerste vergaderingen in de Sanderiestraat. Hij woonde daar niet, hij woonde in Gent, maar goed. Maar het was iemand die in 72 al de allereerste anarchistische homogroep had opgericht, de Rode Hond. En in 76, samen met mij en een paar andere mensen die ter uiterst linkerzijde de Rode Vlinder had opgericht. En het was diezelfde Dirk die vond dat, als we dan toch, hij zag, hij werkte voor de morgen op dat ogenblik. En hij besefte zeer goed het belang van het medium. Radio als aanvullend op de geschreven pers. Dat radio, niet iedereen had dat, zag het belang daarvan in. Van wat kan een radio betekenen? Wat kan een radio zijn? En Dirk zag dat wel in. En hij wilde dus absoluut dat er dat er vanaf het begin, vanaf de eerste week, moest er een homoprogramma in de programmatie van Radio Centraal. Dat is ook gebeurd, dat was Koffie Verkeerd. Dat heeft dan jaren bestaan, dat was een van de populairste programma's van de radio.
Het is legendarisch,
hè. Roger, daarna heb jij Pinkweef.
Ja, maar nee, maar dat is... Ik ben er door Guido eigenlijk ingetrokken, voor zover ik mij kan herinneren. Ja. Want helemaal bij het begin ben ik niet betrokken geweest. Hè. Ik denk dat ongeveer 3 maanden of zoiets bestond, begin, de radio. En dat Guido mij erover heeft aangesproken. Maar ik kende de radio al wel, want ik was zelf heel erg geïnteresseerd in de dingen. En ik had dus de frequentieband al meermaals afgeschermd. En ik was op die radio terechtgekomen, dat interesseerde mij wel. Dus dat viel dan mee dat ik daarna door Guido werd benaderd om eraan mee te doen. Maar ik heb in het begin ben ik niet actief geweest in de zin van politiek of ook op de radio sprak ik niet of zo. Ik deed alleen maar de techniek de eerste jaren.
Later ben je wel de vertrouwde stem van Pinkweef geworden. En jullie hebben daar wel belangrijke momenten vastgelegd.
Er zijn 900 uitzendingen van geweest. En er zijn er ongeveer 850 geregistreerd. En er zijn er verschillende waar het fout gelopen is en zo. Maar,
en jullie hebben ook samengewerkt dan met het Fonds Suzanne Daniel, een belangrijk...
Dat is ongeveer tegelijkertijd ontstaan, ik geloof ook rond 1995, als wij met Pinkweef begonnen zijn. Maar nadat ik bij Koffie Verkeerd was begonnen, heb ik wel einde 81 voor het eerst ook een nachtprogramma gemaakt, wat ik ook jarenlang heb gedaan. Maar weliswaar met onderbrekingen. Ik ben daar in september 1981 mee begonnen. En dat heeft gelopen tot in 1993, maar met verschillende onderbrekingen. En dan met Koffie Verkeerd ben ik gestopt ergens rond 1987. En ik denk dat het ongeveer de periode is geweest, Jan, dat wij het huis hebben aangekocht. Mm-hmm. En dat jij verdwenen bent. En dan heb ik ook dus het penningmeesterschap overgenomen. En in 1995 zijn we dan begonnen met Pinkweef.
En dus met Pinkweef in het Fonds Suzanne Daniel hebben jullie een heel aantal belangrijke momenten, eigenlijk documenten gemaakt.
Wij vonden het wel belangrijk dat er een soort archief ontstond, of dat we de dingen vastlegden. En omdat het fonds ongeveer tegelijkertijd ontstaan is, is dat wel belangrijk. Allee, hebben we dat regelmatig ook te horen gekregen van hou die dingen bij en zo. En in het begin was dat natuurlijk nog niet zo evident om dingen te... cassettes enzovoorts wel. Maar nadien is dat ook allemaal nog eens gedigitaliseerd. Hè, en zo allemaal aan fonds gegeven.
Archivering is belangrijk, hè?
Ja, heel belangrijk.
Guido wil een oproep doen. Ja, ik hoor het.
Ja, ik stel vast, als ik mijn eigen fotoalbums thuis bekijk, in de jaren 60 vonden we dat blijkbaar niet belangrijk. Want ik heb daar zeer weinig foto's van en heel weinig documenten nog. Daar werd door ons in elk geval heel weinig gearchiveerd. De actie was belangrijk. We moesten dingen doen en we deden die ook. En of dat daar nu iets van overbleef, het museum interesseerde ons niet. Hè. Het was de dagelijkse actualiteit die ons interesseerde. Maar dat is natuurlijk achteraf wel veranderd en ook wel duidelijk geworden dat archiveren toch wel zeer belangrijk is.
Maar Guido, er is al zo'n boekje, hè, over de King Kong.
Ja, maar dat is geen echte geschiedenis, hoor. Dat is een heel leuk boekje, maar dat is een UNESCO-cahier trouwens.
Okay. Het was natuurlijk ook een beetje logisch dat je daar in die tijd niet zoveel belang aan hechtte, omdat de mogelijkheden ook veel beperkter waren toen. Hè.
Ja, ik weet niet.
Maar als je nu ziet wat je van opnames en beeld zowel als geluid.
Ja,
het verschil is enorm, hè? Dat is...
Dus bij deze een oproep om serieus te archiveren. maar ik kan nog twee anekdotes vertellen. Om het karakter van de radio. Wij beseften niet goed wat zo'n medium. Dat was voor de gsm's en voor de social, vandaar de social media allemaal betekenen. Hè. Ik herinner mij, ik zie Stefan nog met een in zijn autootje, ik denk dat het een R4'ke was, met een mobiel zenderke in een vakbondsbetoging rijden.
Een bakelieten mobiele telefoon.
Mobiele telefoon.
Die waren heel zwaar, geloof ik.
Constant commentaar te geven op wat er gebeurde in die betoging. En dat, is heel, dat werkt zeer mobiliserend. Het was een heel mooi beeld trouwens, Stefan, die met zo echt open, de koffer stond open en hij zat daarin constant commentaar te geven. Een ander voorbeeld is, ik was op een of andere punk-manifestatie, politie viel daar binnen, er was een gevecht geweest, een aantal van die punkers werden naar de Nodaan meegenomen, en dan de anderen gingen dan betogen voor de Nodaan, hè, van onze kameraden vrij, u kent dat, u kende dat. Maar toen daar aan de Nodaan stond een telefooncel. Vroeger bestonden er telefooncellen. Hè. Daar konden dan 5 frank insteken en dan konden telefoneren. En ik bel onmiddellijk naar de studio en ik zei van ik ben Guido, ik ben van dat programma, ik ben een medewerker. Ik wil dat je mij nu onmiddellijk op antenne zet. En die gasten die ik niet kende, die op dat ogenblik programma aan het maken waren, die deden dat. En binnen de paar minuten zag ik uit de omliggende straten mensen toekomen om de protesterende punkers voor de Nodaan te versterken. Dat is een mobiliserend effect van de radio. Ik vind het echt fantastisch, zoiets.
Dennis, jij sprak over de Citizen Band.
Ja, net voor de Vrije Radio bestond er ook de Citizen Band natuurlijk, waar een aantal mensen toen ook
CB
zeer actief mee waren. Maar dat was eigenlijk een soort hobby voor getrouwde mannen. Als ik nu zo terugkijk. Als ik dat terugkijk, dan
de Citizen Band, een hobby voor getrouwde mannen.
Dat effect op mij. Maar ook, wat Jan ook al even aanhield, er waren vrije radio's. Hè. Er waren Radio Veronica, er waren piratenzenders. En ook dat is allemaal een beetje de voedingsbodem geweest voor wat dan later de vrije radio's zijn geworden.
Natuurlijk. En de actieradio's, hè. Net voor de lokale radio's waren er actieradio's die specifiek rond een of ander thema, zoals in Wallonië een stuwdam die werd gebouwd en de mensen die daartegen protesteerden.
Het is zo, begonnen. Hè? Het is meer in Couvain bijvoorbeeld. Ja. Dus daar is eigenlijk dat idee van, we kunnen via die radio, inderdaad, wat Guido zei, mensen mobiliseren. En dat was tijdelijk, dat was rond een bepaalde actie. Maar daar hebben mensen ingezien, vooral het is eigenlijk begonnen in Wallonië, dat men mensen ingezien hebben van, ja, als we dat tijdelijk kunnen we dat misschien ook permanent doen. En kunnen we permanent bepaalde groepen van de bevolking bereiken die anders inderdaad niet bereikt. Er was op dat moment nog ook een monopolie van de BRT. Heel veel muziek kwam gewoon niet aan bod. Heel veel cultuur kwam gewoon niet aan bod. De hele punkbeweging, dat was toen voor de BRT. Dat was, daar werd geen aandacht aan besteed. Dus er was heel veel dat je kon doen met zo'n radio. En daardoor zijn dan in Wallonië die echte vrije radio's begonnen, ook in Brussel. En zijn langzamerhand ook in Vlaanderen de eerste permanente radio's begonnen. Je had Radio Scorpio in Leuven, Radio Toestel in Gent. En dat was in ieder geval voor mij, dat waren de grote voorbeelden. FM Brussel in Brussel. Het waren zenders die cultureel, muzikaal waren die zeer alternatief. Die brachten allerlei vormen van muziek die je op de toenmalige BRT niet hoorde. En die brachten ook informatie die ook nergens anders hoorde, maar op een manier dat je, ja, die vergelijkbaar was bijna met wat de BRT deed, de VRT deed.
Ja, in Antwerpen heeft men het dan over Radio Arena, een actieradio rond de Arena, wij die in Deurne. Weet jullie daar iets over?
Wel, dat was denk ik de eerste. Het is eigenlijk daardoor dat eigenlijk het idee ontstaan is om in Antwerpen ook met iets te beginnen. Los van zo'n actie. Maar er was toen. Er hadden een aantal mensen, denk ik zelfs, van de oorspronkelijke ploeg van Radio Centraal daaraan meegewerkt. En toen is het idee ontstaan van ja, het kan ook, we kunnen het ook proberen van het permanent te doen. Permanent betekent dat natuurlijk niet 24 uur of 24, zeker in die beginfase waren we maar in de lucht van 8 tot middernacht. Maar het was wel elke dag en je had dus een vaste afspraak met de luisteraar. En dat hadden natuurlijk die actieradio's veel minder. Dus Radio Centraal was in die zin een enorme stap vooruit ten opzichte van die actieradio's.
Die actieradio's die zonden onverwacht uit, of was dat ook een vast tijdstip? Zijn we dan tussen 6 en 7 s'avonds, of moesten de luisteraars gewoon trachtend horen of er een
dat
uitzending
was? Dat weet ik niet meer, hoe het juist uitzond.
Er zat toch ook wel enige afspraken.
Het had natuurlijk, in het begin, je moet ook altijd rekening houden van, het was ook een kat-en-muisspel vaak met toenmalig RTT, hè, dus die reden rond met wagentjes die illegale zenders opspoorten en soms, helemaal in de beginfase, waren dat soms zenders die geregeld ook van locatie veranderden om de RTT voor te zijn. Hè.
Ja, in de voordeur van Radio Centraal zat een spionnetje waar je door moest kijken wie er voor de deur stond als er gebeld werd.
Ja, we hebben, dat was ook een instructie die eigenlijk alle medewerkers meekregen van doe niet voor iedereen open, hè, want het kan zijn dat ineens mensen van de RTT samen met de toenmalige Rijkswacht aan de deur stonden om de zender in beslag te nemen. Dat is
ook gebeurd, hè?
Dat is ook gebeurd, ja. Natuurlijk. Ja. Dat is 2 keer gebeurd.
Misschien voor de penningmeesters, Radio Centraal, we verkoos uiteraard geen commercieel model. Ook reclameinkomsten en andere manieren om de kas te spekken waren uit een boze. Maar hoe deden jullie dat wel?
Ik denk dat Jan beter weet hoe dat begonnen is. Want ik weet niet wanneer wij naar de Ernest van Dijk verhuisd zijn. Café Tom Tom was eigenlijk onze grote inkomstenbron. Hè.
Want jullie begonnen van niks en jullie moesten natuurlijk budget hebben, ja, voor die zender. En,
ik weet niet wanneer de Tom Tom zijn beginnen uitbaten. Maar
September 81.
Ja. September 81. Ja.
Er was denk ik van in het begin wel het idee van, ja, het startkapitaal werd verzameld door de medewerkers. En iedereen moest dus 100 Belgische frank per maand betalen om programma's te mogen maken.
Ja. Het is nu nog steeds zo, alle medewerkers betalen een maandelijkse bijdrage.
Ik draag ook nog altijd maandelijks
3,5 euro. Dat is iets hoger.
Ja. Maar dus dat was het beginkapitaal. Maar ja, het was al snel duidelijk dat ja, dat je daar niet permanent mee kon blijven werken. We zaten ook in gebouwen die niet echt comfortabel waren. In het begin in de Rijke Beukelaarstraat was er zelfs geen toilet in het appartement. De Gerlachkaai was iets beter, maar ook daar hebben we heel veel problemen gehad met de buren. Die ook een beetje een gekke buur zelfs. En vandaar dat er heel snel het idee is gekomen van ja, we moeten toch op een of andere manier een bron van inkomsten zien te vinden. Er werden natuurlijk fuiven gegeven, er werden allerlei initiatieven ontplooid om inkomsten te krijgen, maar dat was niet permanent. En het idee was van we gaan zo'n café starten dat gaat ons zorgen voor eigenlijk een permanente stroom van inkomsten, zodanig dat we de radio ook een beetje kunnen uitbouwen, technisch gezien, betere locatie.
Op de begaande grond van waar we nu
dat
nog steeds zitten.
Ernst van Dijk.
Dat was een idee van Guy van Roosbroek, denk ik. Want Guy van Roosbroek is daar echt mee gestart met het café. Ja. Ik herinner dat was zo, toen een etablissement met heel veel licht en theelampen. Mm. En dat werkte voor geen meter. En dan kort nadien is dan de kleine Mark Meulemans. Ah, ja. Dan is de kleine Mark Meulemans die toen ook Boy Bob of Radio Bob, hoe heet het programma ook alweer, op een donderdag.
Leider van de communisten.
Zes uur aan een stuk had hij een programma. En die is dan eigenlijk dat café beginnen animeren als DJ. En toen, wap, is dat geboomd.
Place to be.
Tot en met. Hè. Maar of en dat wat, geld wat heeft opgebracht, de bedoeling was toen wel dat dat geld zou brengen, maar of dat geld heeft opgebracht, dat trek ik zeer in twijfel.
Nee, het heeft zeker geld op.
Heel wel.
Maar niet in de beginperiode.
In de eerste periode deed ik daar de financiën, want ik was gewetensbezwaren in die periode. En ik heb daar ongeveer een jaar, denk ik, met dat mee bezig gehad. En dat was dof ellende gewoon. Dat was geld om geld. Dat heeft weinig of niks opgerust die eerste jaren.
En wat kon men daar verwachten in de TomTom? Optredens, feestjes.
Het was een nachtcafé, hè? Nachtcafé.
Programmamakers die daar ook draaiden.
Het was een heel zwaar café.
Dat draaide enorm goed, hoor.
Dat is echt de place to be. Yeah.
Als ik de vrijdagnacht programma maakte, dan hoorde, als er de dingen de micro open stonden, dan hoorde het café bijna harder dan dat ik mezelf kon horen. Dat was echt wel wat probleem met geluid.
Ja, het begon pas om 1:30 s'nachts. Voor 1:30 was daar geen kat. En dat duurde tot 6:00. Maar dan gewoon aan één stuk door. Permanent stampvol. Tot zelfs buiten toe. En dat leverde recettes van... Ik herinner mij dat er nachten waren van toen 80, 90, 100.000 Belgische frank, dus 2.500 euro.
Wat maar dat gigantisch... verdween soms ook, hè? Ja? Dat verdween soms ook.
En dat verdween dus ook. Dat was het grote probleem in die beginperiode. De mensen die het café deden, gingen daarna zelf op stap. En er was ook geen controle. En dat heeft ook wel tot heel wat spanningen geleid toen we inderdaad hebben vastgesteld dat er geld verdween.
Het was op het laatste ook een beetje een drugssupermarkt geworden, hè?
Er waren veel problemen, ja. Maar het heeft wel, ik moet wel zeggen, want ik heb ook een tijd de financiën gedaan, het heeft wel geld opgeleverd. En het is ook meer daarmee dat de radio uiteindelijk dan dat gebouw, enfin, de eerste verdieping in het café, heeft kunnen kopen. Hè. Ja.
En ging er dan niet te veel aandacht naar café houden in plaats van naar radio maken? Want je zei dat er ook een periode was... Er
is echt wel een probleem geweest met het mensen die bezig waren met café, die dan minder in de radio enzovoorts. En dat heeft toch wel wat invloed gehad, negatief invloed.
Ja, het daar bestuur moest ook een groot deel van zijn tijd besteden
aan het café.
Het was een bron van inkomsten, dus dat moest beheerd worden, maar de radio was geen... hierarchisch gestructureerd systeem. Nee. Hè? Dus in tegendeel.
Zelfs niet gestructureerd.
Het was helemaal niet gestructureerd. Dus dat zorgde voor heel veel problemen, omdat iedere vorm van controle was bijzonder moeilijk. Tot op een bepaald moment dat het echt de spuigaten uitliep en dat een aantal mensen die ook cultureel anarchistisch waren, zeiden van we moeten dat beginnen controleren. Ook mensen die in het dagelijks bestuur zaten, die erop aandrong en dan zijn we beginnen controleren en dan is dat vlug vastgesteld. Maar dat heeft onder meer ook wel geleid tot een aantal mensen die zijn opgestapt op de radio. En dat is natuurlijk wel jammer geweest, want er waren wel belangrijke steunpilaren voor de programmering. En dat is dan, die zijn we kwijtgespeeld.
Ja, ik kan ook nog zeggen, dus nu heeft het café een zeer hoog plafond, maar in die tijd was dat er een valse plafond in, waardoor de atmosfeer binnen de kortste keren zeer vochtig en bedompt werd en het vocht van de ramen en de muren afdroopt en van de mensen. Ik heb ook de eer gehad af en toe eens café te mogen kuisen. Dat was ook een hele belevenis. Waarbij een soort modderstroom over het voetpad de goot inliep.
Hoe werd daar dan naar gekeken, want het zal wel in de kijker gelopen hebben door mensen die Radio Centraal en de politieke ideeën van Centraal, of die leefden binnen de mensen die radio maakten, niet
maar
zo
waardeerden. Ik denk niet dat de mensen daar naartoe kwamen omwille van politieke ideeën. Het was gewoon een plaats waar dat je daar naartoe kwam om uit te gaan, hè, om plezier te maken.
Dat was een heel goede disco.
Ja, het was gewoon
een discotheek.
Fantastische atmosfeer. Hè. Ja. 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 En iedereen die je moest zien, die was daar. Dus je moest, je moest niet in de hele stad gaan zoeken van waar zitten die. Nee, vanaf 12:30 s'nachts zat iedereen die je moest zien, zat in Café Tom Tom. Dus je moest daar gewoon naartoe en je wist dat je daar x aantal mensen zou ontmoeten. Wat we wel hebben meegemaakt, is bijvoorbeeld, was toen een periode van extreem rechts. We hebben een paar keer stenen door de ruiten van het café gehad. De radio zelf kon niet getroffen worden, hè, omdat die op de eerste verdieping zat. Maar dat café was natuurlijk op dat vlak wel een kwetsbaar uithangsbord voor dat soort groepen. Maar al bij al, en natuurlijk, ja, we hebben dus de politie geregeld over de vloer gehad, vanwege geluidsoverlast, waarvan dat ik dan achteraf heb vernomen dat dat mijn duidelijke bedoeling was, om de radio te treffen. Maar dat is dan ook geweest. Ik denk niet dat voor de rest die band met de radio zo'n grote rol speelde voor de meeste van de bezoekers. Ik denk dat gewoon mensen kwamen voor de goede muziek en de goede atmosfeer.
Ja, een aantal mensen zoals jezelf en Stefan en Fred Stroopans zijn dan vertrokken naar andere media. Bij de BRT heerste er toen een soort van monopolie. Als je bij de BRT komt, mag je niet langer uitzenden.
Nee, dus
op Radio Centraal.
Ja, dat was natuurlijk, dat was zeker het geval. Dus dat was zeker voor Stefan het geval, die bij de toenmalige BRT begon te werken. Mocht dan geen programma's meer maken op de radio, op Radio Centraal. Maar wat ik denk wel belangrijk is geweest, is dat Radio Centraal is op bepaalde vlakken zeer innovatief geweest in de manier waarop dat we radio maakten. Dat was niet alleen in de muziekprogramma's en in programma's zoals Koffie Verkeerd, maar ook de manier waarop dat we informatie brachten. We waren eigenlijk, van in het begin zijn we met live-uitzendingen begonnen, van op de boekenbeurs, Teen-Mei-feest, dat werd gewoon allemaal live gebracht. En dat was toen voor de BRT iets wat niet kon. Dat was voor hen, dat was onmogelijk om live te gaan. Dus wij hebben, Guido heeft het al verteld, live verslag gebracht van betogingen. Dat was ook op dat gebeurde niet op de BRT. Dat moest allemaal, men bracht teksten en het live aspect dat werd tot een minimum beperkt als het echt niet anders ging. En dat was eigenlijk ons, we maakten daar ons handelsmerk van. En dus de hele manier van verslag brengen over bepaalde zaken. Op dat vlak zijn we, denk ik, met Radio Centraal heel innovatief geweest. En als ik soms nu kijk hoe de huidige VRT soms reportages maakt, dan herken ik daarin een aantal stijlen die wij al toepasten in de jaren 80, toen het compleet not done was om dat te doen. Hè. Toen had men tekstjes die men voorlas, desnoods op straat, om het een beetje een live aspect te geven. Maar wij deden echt gewoon live interventies, geïmproviseerd. Wij vertelden wat we zagen, wat we roken. En dat ging soms mis, dat ging soms goed. Dat was experimenteren met het medium radio. En ik denk dat we daarin zeer vergaand zijn gegaan.
Je zou denken, wat maakt het een zender als de VRT of de BRT uit dat er ook mensen op een kleine lokale radio dingen doen? Was het dat idee dat een journalist een bepaalde neutraliteit moest dragen dat dan in het gedrang kwam? Of was dat de tijdsgeest van
journalisten
zag? Of?
Dus de radio's waren directe concurrenten voor de VRT. De VRT had een monopolie. En die vrije radio's ondergraafden dat monopolie. We hebben bijvoorbeeld op een bepaald moment hebben we ook het. Wij zagen onszelf niet als een concurrent van de VRT. Andere zenders wel, maar wij vonden eigenlijk dat we een aanvulling waren op de VRT. En wij hebben op een bepaald moment zelfs het nieuws van de VRT overgenomen. Gewoon bij elk uur zetten wij dat op antenne. Tot wij op een bepaald moment de VRT tegen ons heeft gezegd van je mocht dat niet meer doen.
Verbod.
Verbod, ja. Wat wij heel vreemd vonden, want we dachten van als wij het uitzenden, dan hebben ze nog meer luisteraars. Dus wij begrepen dat niet goed. Maar goed, ja, dat was wel de sfeer van op dat moment in de radiowereld. De VRT voelde zich onder druk gezet door die vrije radio's. En ja, dat waren veelal concurrenten. De meeste radiozenders brachten alleen maar muziek. Hè. Je moet daar geen tekening bij maken. Het waren commerciële zenders ook. En die wilden eigenlijk de VRT echt beconcurreren. En in die zin was Centraal wel een beetje een buitenbeentje.
Ja, die andere radios zullen ook geld verdienen natuurlijk. Want je hebt het daarnet even aangehaald over de commercie. En er is wel een periode geweest dat er geflirt is met reclameregies. Maar dat is voor zover ik weet nooit echt van de grond gekomen.
Nee. Ja, dus denk ik 1 of 2 jaar hebben we misschien 2 of 3... publiciteitspots uitgezonden, maar voor meer is dat nooit.
Voor woordenboeken en de autobanden.
Ja, meer is dat nooit geweest. Trouwens, dat ging dan ook vaak de mist in.
Ze werden geboycott door de medewerkers.
Op een gegeven moment was er een soort machine die reclamejingles erdoor duwde.
Ja, inderdaad.
En op een gegeven moment waren de mensen die dat beheerden weg, maar er waren geen jingles meer. En dan begon er een lamp te branden in de studio. En dan wist men dat men exact een minuut had om dus tegen de luisteraars te zeggen, opgepast, nu gaat nu enkele minuten stil te horen, want dus de lamp brandt en die machine zit, heeft geen reclame. En dan had men dus 2 minuten stilte en dan kwam dus de uitzending terug in de ether. Tot dan iemand eigenlijk toch gevonden heeft hoe die machine kon lang gelegd worden.
Ik dacht, we gaan eens even terugkijken naar een kort beeldfragment van de beginjaren van Radio Centraal.
Een paar communicatievormen uitgetest.
Test. 1, 2. Test.
Hallo, Centraal. Hoort en 1,6 megahertz.
Vanavond in Zondag Totaal het begin van wat bij ons een traditie zou moeten worden. We gingen gisteren voor het eerst buiten deze studio met Zondag Totaal op bezoek bij jeugdclub Den Achterkant in Hoboken. We namen ter plekke het gehele zondagprogramma op met de gebruikelijke muziek en interviews en een radiodebat van 1 uur omtrent de jongste moeilijkheden binnen de jeugdhuizen.
Zondag Totaal.
Het is zondag totaal, rechtstreeks vanuit de jeugdclub Den Achterkant in Hoboken.
In deze zondag totaal van vanavond en van deze namiddag voor de mensen hier in Hoboken, onder meer een interview met een actie in verband met de Rode Vlinder.
Behoren jullie dan tot de actiegroep Preutse Vente of zit dat anders?
Preutse Vente? Wij zijn de Rode Vlinder, dat is een actiegroep voor de bevrijding van homoseksualiteit.
En als klopstuk voor deze namiddag en voor vanavond, een debat over de jongerencentra, over zelfbeheer. Deze namiddag allemaal in Zondag Totaal. En om een lang verhaal kort te maken, dit is Spandau Ballet.
Een zondag in Hoboken. Radio Centraal maakt een programma te midden van zijn publiek. Jonge mensen, sommigen met revolutionaire perspectieven, anderen uitzichtloos of werkloos, een beetje marginaal, een jeugd in volle crisis anno 1981. Hier is geen plaats voor radio als jukebox. Syndicaal nieuws en kritische informatie over alles wat verkeerd loopt in Antwerpen of El Salvador. Daar gaat het om.
Het fenomeen Vrij Radio is ontstaan in Wallonië, waar zich een aantal actieradio's waar een aantal actieradio's werden opgericht naar aanleiding van een aantal heel concrete acties rond milieuzaken en zo. In Wallonië hebben zich dan daaruit meer permanentere vormen van radio's ontwikkeld. En die evolutie die heeft zich dan met wat vertraging ook in Vlaanderen voorgedaan. Daar zijn dus ook eind jaren 70 een aantal actieradio's ontstaan. En daarnaast dus echte vrije radio's, lokale radio's. Nu, na een paar jaar, toen dat fenomeen zat nog volledig in illegaliteit, maar aan de andere kant werd er niet tegen opgetreden. Dus een aantal jongens zagen op dat moment daar bepaalde mogelijkheden in, commerciële mogelijkheden in. En toen zijn er naast de echte lokale radio's, echte vrije radio's, zijn er dus commerciële radio's ontstaan. Radio's die, van wie de optie was om heel Vlaanderen te bedekken, om zoveel mogelijk inkomsten te hebben om vlug rijk te worden. En ze deden dat met een gemakkelijke muziekprogrammatie en helemaal niet meer streekgebonden kleinschalig. In 1982 bestonden er in Vlaanderen eigenlijk twee verschillende soorten van radio's. Je had aan de ene kant de lokale, streekgebonden kleinschalige radio's, aan de andere kant de commerciële radio's. Daar moest dus een duidelijke keuze tussen gemaakt worden, welke richting men op wou. Er is dan een heel politieke discussie geweest tussen de verschillende partijen die heel lang heeft aangesleept. Maar uiteindelijk heeft men de politieke keuze gemaakt om dus het te houden bij de optie kleinschalige lokale radio. Dat betekent dus een radio die uitzendt voor een bepaalde streek, die veel aandacht besteedt aan lokale informatie en die ook een eigen programmering brengt, die dus duidelijk streekgebonden is. De evolutie van de lokale radio's, vooral dan door het feit dat radio's moeten gefinancierd worden door reclame, heeft niet alleen tot gevolg dat de informatietaak van die radio's volledig verdwijnt. Radio's gaan zich niet meer bezighouden met informatie, want dat kost veel geld en brengt geen geld op. Heeft ook tot gevolg dat er zich een duidelijke schaalvergroting heeft voorgedaan. Je hebt dus een aantal netwerken die op basis van die reclame zijn ontstaan over heel Vlaanderen en die dus een aantal radio's in pakket aan de adverteerder aanbieden. Wat natuurlijk veel overzichtelijker is voor een adverteerder. Dat betekent dus dat de optie van kleinschalig lokale radio helemaal niet meer bestaat op dit moment. Tenzij in bepaalde uitzonderingen. Want wat betekenen die netwerken? Netwerken, dat zijn dus een aantal radio's die dezelfde programma's uitzenden. Die programma's worden toegeleverd, die staan op band. Er is een heel duidelijke lijst van welke muziek men moet draaien. Ook de logo's zijn hetzelfde. Dus die radio's bestaan op zich niet meer. Ze maken dus deel uit van een groter geheel.
We zijn met een stuk of 100 medewerkers, dat zijn programma's. En die bieden een breed scala aan van informatie van verschillende muziekgenres. Wat eigenlijk moet via het decreet, dat bepaalde dat er zoveel procent aan informatie moet gegeven worden, zoveel procent aan variété, zoveel procent aan muziek, geloof ik. En naar onze mening is Centraal een van de enige lokale radio's die dat dan ook daadwerkelijk doen. Ik denk aan een programma als Koffie Verkeerd, dat is het homo-programma, dat is vrij gekend. Een specifiek op het uitgaansleven gericht programma is Radio Centraal. Er zijn er verschillende. En het voordeel van die aanpak is dat er dus eigenlijk 100 verschillende standpunten of visies gegeven worden via die 100 verschillende medewerkers.
Het beleid van de huidige minister van Cultuur, De Waal, is duidelijk gestoeld op wat er in het verleden is gebeurd. Men heeft dus bewust de zaak laten aanmodderen, laten aanslepen, laten verzieken. Er is een complete chaos ontstaan. Er zijn in Vlaanderen 500 radio's, maar niemand heeft daar nog een overzicht over. Er zijn geen normen, er zijn geen criteria. Nu, wat De Waal wil, is om die zaak te saneren. Hij wil die zaak gaan saneren. Hoe doe je dat? Wel heel eenvoudig, door grotere radio's te creëren. Het is veel eenvoudiger om met maar 50 radio's te werken in plaats van 500. En natuurlijk komt daarbij dat voor die 500 radio's die er nu zijn, dat in feite 200 radio's, misschien 300, toch al behoren tot dezelfde keten van radio's. Dus eigenlijk hetzelfde radiostation zijn. Dus is het heel eenvoudig voor De Waal om te zeggen, laat ons dan van die 20, 30 radio's die niet deel uitmaken van één keten, laat ons daar gewoon één grotere radio van maken. En waarschijnlijk wil de minister van Cultuur nog wel verder gaan. Hij denkt nu aan agglomeratieradio's, maar op termijn zullen er waarschijnlijk ook wel nationale commerciële radio's komen.
3, 2, 1. Op een klein stationnetje, Radio Centraal. 101 programmatjes, Radio Centraal. Van 's morgens in de vroegte, Radio Centraal. Tot 's avonds in de leegte, Radio Centraal. Voor jullie allemaal, Radio Centraal.
Nu, wat betekent dat voor de lokale radio's? Wel, ten eerste, die lokale radio's gaan dus veel minder frequenties hebben. Je hebt in Vlaanderen maar een beperkt aantal frequenties voor lokale radio's of voor nationale commerciële radio's. Die twee zijn met elkaar verbonden. Dus als er grotere radio's komen, blijven er minder frequenties over voor de lokale radio's. Het tweede probleem is natuurlijk ook dat alle financieringsmiddelen, reclamegelden, gaan dus naar die grotere zenders gaan, die grotere commerciële zenders. Dus die lokale radio's gaan dus geen geld meer hebben op termijn. En op termijn denk ik dat die radio's dan gedoemd zijn om te verdwijnen.
In beschaafde landen daar krijgen media een bepaalde vorm van onafhankelijkheid. In onbeschaafde landen wil de politiek een greep houden op de media. Dat is precies wat er in België al jarenlang gebeurt. Politieke partijen bepalen hier precies wat er met de media gebeurt. Dat is ook met Centraal gebeurd, met de zendtijdverdeling. Twee politieke partijen hebben in Antwerpen bepaald dat één station meer zendtijd dan Centraal moest krijgen. Een station dat de zendtijd met Centraal moest delen. Dat station is Radio Stad, behoort zeg maar tot de CVP-PVV-lobby. Vandaar dat Centraal nu maar 3 dagen uitzendt. En die voor eerst onbestaande zender nu 4 dagen krijgt om gewoon cassetteprogramma's aan.
Als men Radio Centraal vergelijkt als radio, en radio is toch wel een medium, zou ik toch wel durven zeggen, dan als men het programma overzicht bekijkt, wij brengen een resum van programma's van 1 uur, 2 uur of langer, waarvoor de luisteraar zijn radio opzet, en als het programma gedaan is, zet hij zijn radio af. Met het programma dat daarna komt, daar kan hij zich aan neergeven, of het is niet eenmaal zijn muziekgenre, of het is bijvoorbeeld een theaterprogramma, en hij gaat niet naar het theater, dan zet hij dat af, maar het heeft dan wel een impact op het theaterpubliek. Het theaterpubliek zit dan het theaterprogramma op. Als men dat vergelijkt met een commercieel station, neem voorbeelden genoeg, Contact Express of Reden tegenwoordig Radio Stad, Antigon, SIS van Antwerpen, die lijken allemaal op hetzelfde. Het enige wat een commercieel station te bieden heeft, zijn nu eenmaal de reclamespotjes en daartussen de muziek.
Wat is er, Daniel?
Ah, ik moet dus stoppen, sorry. Ik wou dus nog even zeggen dat bij ons, en enkel bij ons, geen plaatjes of duetjes te horen zijn van Rita de Neve met John Terra, maar wel acid house, free jazz, 60s, psychedelica, hardcore, punk, skateboard, surf, post-industriële muziek. Kortom, wij zijn de schandvlek van de FM-band en daar zijn wij fier op. Wij brengen geen muziek als behang dat past bij de kleur van uw gordijnen. Voilà.
Een paar jaar geleden erkende de minister van Cultuur 35 niet-openbare radio's in het Antwerpse. Maar de RTT had maar 8 frequenties in voorraad en dus moest er geschrapt en gedeeld worden. Radio Centraal, een informatieve stadsradio, kreeg 1 uitzenddag per week, terwijl het station voordien 7 dagen op 7 in de ether zat. Radio Centraal nam het niet en trok naar de Raad van State. En die heeft het station nu gelijk gegeven en de ministeriële beslissing vernietigd. In Antwerpen staat men weer op af.
Alle Antwerpse radio's zenden momenteel uit terug in de illegaliteit zoals dat was voordat ze erkend werden. Voor ons betekent dat dat wij nu terug gaan uitzenden zoals dat voor de erkenning het geval was, namelijk 7 dagen op 7.
De Raad van State heeft de ministeriële beslissing nietig verklaard omdat ze niet gemotiveerd was. Omdat bijvoorbeeld nergens vermeld staat waarom de ene radio wel elke dag in de ether mag en de andere niet. Dat zo'n motivatie ontbreekt, verbaast Radio Centraal niet. De echte motivatie is immers moeilijk op papier te zetten.
Men heeft dus commerciële motieven laten spelen. Men heeft, ik vermoed ook wel, politieke motieven laten spelen om dus aan Radio Centraal maar 1 uitzenddag toe te kennen en aan andere radio's dus meer. En zoiets kan je natuurlijk moeilijk in een erkenningsbesluit inschrijven, in een motivering inschrijven.
Met dank aan Anne Willekes voor de compilatie. Jan, dat verhaal van de Raad van State heeft even aangesleept. Maar het was ook een moment dat er andere dingen mogelijk waren.
Het was een crisismoment voor de radio. Hè. Dat was echt, denk ik, een van de moeilijkste momenten. Zeker in die beginperiode, in de jaren 80. Omdat bij die erkenningsprocedure, die toen was opgestart, begin jaren 80, was het resultaat dat Radio Centraal maar één uitzenddag kreeg. En die zendtijd moest delen met Radio Stad, wat een iets commerciëler project was, maar ook wel toch een beetje aanleunde bij wat Centraal deed. En nog een andere zender, FM 2000 was het geloof ik, die ook 3 dagen kreeg, maar die helemaal niet bestond. Wij waren toen, ja, als Centraal voelden we ons onrechtvaardig behandeld. Er waren toen heel wat medewerkers die... die echt radicale actie wilde voeren. Ik ben zelf jurist, dus ik heb toen ervoor gepleit om het te proberen via de Raad van State, omdat dat erkenningsbesluit was niet gemotiveerd. Het werd niet gemotiveerd waarom dat Centraal maar 1 dag kreeg en andere zenders meer. Dus er werd eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen zenders zonder dat dat onderscheid gemotiveerd was. En de overheid moet alle beslissingen motiveren. En uiteindelijk heeft de Raad van State ons gelijk gegeven, maar natuurlijk, ja, je kent de Raad van State, dat is een beetje een trage machine, dus dat heeft wel lange tijd geduurd. Het heeft tot heel vaak tot ongenoegen geleid van de medewerkers.
Sommige radiomakers waren ongeduldig.
Ongeduldig, ja. Maar uiteindelijk heeft dat wel, toen we die uitspraak hebben gekregen, zijn we terug op eigen initiatief 7 dagen op 7 beginnen uitzenden. Omdat wij vonden van ja, de Raad van State heeft heel die frequentieverdeling vernietigd. Dus alle zenders zitten in de illegaliteit. En we gaan terug naar de situatie van voor de frequentieverdeling. Maar dat is toen kantje boord geweest, want ik heb toen achteraf vernomen dat de auto's van de RTT op weg waren om de zender in beslag te nemen, maar die zijn op het laatste moment door het kabinet van de minister van Telecommunicatie tegengehouden, omdat die toen op het kabinet zei men van ja, kijk, jullie kunnen niet optreden tegen die zender alleen. Als jullie Radio Centraal in beslag nemen, moet je alle zenders in Antwerpen in beslag nemen. Want anders riskeer je opnieuw weer een veroordeling voor de Raad van State. En dus op het laatste moment zijn die auto's teruggekeerd. En is Radio Centraal dus 7 dagen op 7 kunnen blijven uitzenden. En tot nu toe. Hè.
Leefde er dan geen angst bij de mensen die in het bijvoorbeeld in het dagelijks bestuur zaten van oh jee, zo'n radio met problemen en rechtszaken, als we ons daarvoor gaan inzetten of onze naam op papier zetten, dan hebben we al die rechtszaken boven ons hoofd hangen.
Ja, het is natuurlijk, het probleem was altijd van dat, dat strafrechtelijk, want het ging over strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Het was een misdrijf. Dus dat je daarvoor kon voor de correctionele rechtbank verschijnen, wat bij mij 1 keer is gebeurd. En ik denk ook met Stefan, die de eerste keer voorzitter was, toen de zender in beslag werd genomen. Dus dat was inderdaad een risico. En dus je kunt dat... Ik heb dat risico genomen, anderen hebben dat risico ook genomen. Dus dat is denk ik nooit echt een beletsel geweest om mensen te vinden.
Hadden jullie daar afspraken rond van het staat op mijn naam, maar als ik een paar duizend euro ga moeten betalen, dan hebben we ons allemaal
solidair. Nee, maar het gaat niet over een boete. Hè. Dus de boete die zouden wel gedragen worden door de VZW, maar het gaat natuurlijk over dat je als persoon strafrechtelijk wordt veroordeeld. Hè. Dus dat je correctionele straf kunt krijgen, dat komt op je strafblad en dat sleep je mee voor de rest van je leven natuurlijk.
Maar het liep zo'n vaart niet.
Nee. Gelukkig niet, nee. Nee.
Misschien even over de schandvlek van de FM, zoals Pierre het zo mooi verwoordde. Is dat juist misschien de kracht van Radio Centraal, dat het heel veel specifieke programma's heeft en dat hij dat inderdaad wel goed zegt. De ene gaat niet naar het theater en zet de zender dan af, maar hij luistert wel naar ska-muziek en dat is dan weer het volgende programma. Of hij houdt van podiumkunsten of free jazz.
Daarnet is al gezegd geworden, dat de radio inderdaad ook, niet alleen, dat is een gepolitiseerde radio. Dat betekent, ik definieer het toch als volgt, dat het daar mensen in verzamelen die op een of andere manier altijd bezig waren met andere krachten dan de reproductie van de bestaande cultuur. Dus de bestaande radio's hadden een hoeveelheid conventionele, commerciële muziek. En precies datgene werd niet door de radio als muziek gebracht. Precies die werkwijze werd niet door de radio gevolgd. Dus op alle mogelijke manieren, naar vorm en naar inhoud, was Radio Centraal eigenlijk het tegendeel van wat er op dat moment op gelijk welk ander soort radio te horen was. En dat maakte Radio Centraal natuurlijk ongelooflijk bijzonder. Tot vandaag, omdat dat niet alleen een vormelijk en inhoudelijk, maar ook organisatorisch is dat compleet een compleet andere manier van om te gaan met dingen. Het is een naar oud, extreem links model, een soort ratensocialisme. Het is eigendom van iedereen.
Ja. Nog even over dat particulier karakter. Er zijn nogal wat medewerkers van Radio Centraal in heel die geschiedenis zijn zelf kunstenaars geweest, of zijn dat nog, zeer creatieve mensen. En het is vrij veel gebeurd dat uitzendingen van Radio Centraal op zichzelf een artistieke creatie waren. En dat, denk ik, is ook ongeveer uniek als je dat vergelijkt met andere radio's. Ik denk dat bij geen enkel andere radio het geval is. En het heeft soms ook tot conflicten geleid. Ik herinner mij een probleem met Club Moraal bijvoorbeeld, waar men dan zei van Annemie van Kerkhoven, die te veel haar organisatie promoten, maar die wel zeer creatieve dingen bracht, die zeer goed waren. Hè?
Ja, het was een schandvlek.
Van la lettre, zeg maar. Ja.
Het was een schandvlek soms, maar het was ook soms een diamant. Ik denk dat het meer een diamant was dan een schandvlek.
Telkens wanneer Guido de statutaire algemene vergadering voorziet, feliciteert hij Radio Centraal dat we nog steeds onze beginselen hoog houden en nog steeds niet veranderd zijn. Nu, veel radio's waren in het begin basisdemocratisch, maar kenden dan na enkele jaren een soort innerlijke strijd, waarbij dan uiteindelijk werd gekozen voor een hiërarchische structuur. Ook bij Radio Centraal is er in de begintijd ergens een poging geweest om een hiërarchische structuur in te voeren. Een van de mensen die daar zeer sterk tegen protesteerde was Dennis, die kan daar misschien iets over vertellen.
Ja, dat ligt heel veel in mijn geheugen hoor, maar ik herinner me nog van heroïsche discussies, waarbij het op een gegeven moment tot een soort splitsing is gekomen in twee kampen. Waarbij wij ons op een gegeven moment in de studie hebben teruggetrokken en had gebarricadeerd, denk ik zelfs. Rom en Renson en Sam Caldi en zo. Dat waren, en ik hoorde daar ook bij. En ik weet niet wie nog, maar er was zo'n soort clubje van geradicaliseerden die dat absoluut niet wilde doen, die dat wilde houden zoals het dan was.
Ja, en dus die mensen die dan die andere structuur wilden zijn, hebben ze dan afgescheiden van Radio Centraal en zijn een andere
radio? Dat weet ik niet. Het is wel een gedurende een tijd een splijtswam geweest in die periode. Jan was lid van de tegenpartij.
Ik zat in het tegenkamp, ja.
En Fred Stroben zat ook in de tegenpartij, ja. Denk ik. Maar uiteindelijk denk ik dat we ons verzoend hebben met een aantal dingen. En is die dynamiek. Die dynamiek van dat anti-hierarchische, dat is blijven bestaan. En zij hebben zich daarmee verzoend, omdat het uiteindelijk ook de basis en de bron was van die creativiteit. Zij zagen er ook in, denk ik, dat eigenlijk een manier was om dat op die manier te laten.
Zagen dat misschien toen met de problemen, de financiële problemen, ja, van moet iemand leiding nemen?
Of? Het had te maken ook met de problemen in TomTom, dus dat draaide niet goed. En er was zo'n algemeen gevoel van, ja, we moeten iets doen, want het gaat de slechte kant uit. We moeten de zaak strakker controleren, hè, want anders gaat die radio niet overleven. En ik moet eerlijk zeggen, ik zat inderdaad ook in dat kamp, maar er zijn toen lange gesprekken geweest tezamen, hè, onder meer met Rom en Renson, met Dennis. En uiteindelijk hebben we daar een soort compromis gevonden. Van, er is toen, denk ik, een dagelijks bestuur gekomen dat toch wel, ik zal niet zeggen strakker de zaken volgden, maar dat, waardoor dat je toch wel de zaak iets meer onder controle had. Dat was vooral financieel belangrijk, denk ik, dat het iets meer onder controle kwam. Maar dus wel de basis van de organisatie van Radio Centraal is dan wel gebleven. Hè. Dus ja. Eigenlijk alle macht lag bij de algemene vergadering, bij alle medewerkers. En dat was voor een aantal mensen was dat onaanvaardbaar. En die zijn toen vertrokken en hebben toen al een andere zender opgenomen, opgericht, FM 2000. En dat is, ja, dat is echt een soort schisma geweest in de radio, maar dat heeft eigenlijk nooit de overleving van de radio in gevaar gebracht, omdat dat compromis uiteindelijk wel gevonden is.
Die absolute basisdemocratie zoals die in het begin was, die kun je niet volhouden natuurlijk. Hè? Mm. Ik herinner mij, we hebben het er straks over gehad, dat was in de living van de Sanderustraat, maar toen was er elke week een algemene vergadering. Mm. En ja, goed, dat kun je nog maken als je met 10 mensen bent, maar als ze dat 30, 40, 50 worden en meer, elke week in de beleving, dan wordt dat een beetje moeilijk natuurlijk. Hè? En dan kun je ook geen beslissingen nemen. Dan kun je ook niet. Dus dat, er moest wel op een of andere manier een structuur gevonden worden.
Dat is wel een grote living, hè?
Dat was een grote living. Ja, maar, ja, Dennis, ik herinner me een vergadering inderdaad met 30 mensen hè, in onze living. Ja, absoluut wel, hoor.
En is er eigenlijk dan toen de omslag gemaakt naar wat het nu is, dat er eigenlijk een dagelijks bestuur is dat wekelijks samenkomt en dat dan jaarlijkse algemene vergaderingen.
Het idee van het idee, ik herinner mij van Rudy Rensson en Roland Rom, het kwam van hen eigenlijk van we moesten werkgroepen hebben die rond een bepaald thema werken. De redactie, de techniek, de PR naar buitenuit, de programmatie, de inhoudelijk, weet ik veel wat. En elke werkgroep zal iemand afvaardigen en die personen vormen samen het dagelijks bestuur en zullen dan de leiding van de radio vormen, waarbij altijd de prioriteit blijft gegeven aan de algemene vergadering die fundamentele beslissingen neemt. Dat was het voorstel dat zij gedaan hebben en dat in principe nog altijd geldt, denk ik.
Denk wel, ja, misschien is het nu ook wel een ander klimaat. Ik denk dat het nu soms moeilijker is. Er zijn een aantal veel programmamakers die programma komen maken, maar niet altijd even een even grote nood zien om de radio zelf als geheel draaiende te houden.
Dat is een oud zeer, dat is van in het begin zo. Ik herinner mij die opmerkingen, 20, 30 jaar geleden werden dezelfde opmerkingen gemaakt. Dat is, er zijn mensen die gewoon hun programma gekomen maken en die zich voor de rest van de radio totaal niks aantrekken. En ja, dat is een probleem dat je bij elke organisatie hebt natuurlijk. Hè. Mensen die gewoon even hun ding komen doen en zich voor de rest van het geheel niks aantrekken. Dat kan een probleem zijn natuurlijk. Hè. Maar op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Daniel zei het net, ik zeg altijd van ik vind het fantastisch dat de radio nog bestaat, ondanks dat er geen echte heel strikte, stevige organisatorische structuur is. En ondanks het anarchistisch karakter van het gros van die medewerkers daarvan. En ondanks het grote verloop van de medewerkers, want er zijn ongeveer, ik weet dat niet juist, 120, 130 medewerkers.
150 meestal.
150 nu, ja, dan zijn er wel meer. Maar daar is een groot verloop natuurlijk. Hè. Er zijn heel veel mensen, jonge mensen die programma maken en na een paar jaar zijn die dat beu, of die hebben een job, of die weet ik veel wat. En die stoppen ermee, die komen erbij. En dat verloopt. En ondertussen blijft dat toch maar functioneren. Ik vind dat echt wonderlijk, hoor. En ik heb dat gezegd op de algemene vergadering ook. Als je dat op al die jaren ziet, is daar eigenlijk in de infrastructuur zeer weinig kapot gemaakt, zeer weinig gestolen. Dat wordt met relatief groot respect behandeld allemaal. En ik vind dat toch wel wonderlijk, hoor.
Roger?
Ja, en ondanks de vele financiële problemen die in de loop der jaren geweest zijn. Hè, in 1987 is het eerste deel van dat huis aangekocht. Maar een jaar later zaten we zonder inkomsten. Hè. Het café werd gesloten. Het is een paar keer gesloten geweest wegens geluidsoverlast. Begin van het jaar werd het teruggeopend. Binnen de 3 maanden was het kapot, omdat we niet luid genoeg niet meer mochten spelen. Er kwam geen volk niet meer. En we zaten zonder geld. We moesten dus 100.000 Belgische frank per half jaar betalen, afbetalen. En er was niks. Dan is er, ik geloof, Altinform Jan, zegt u dat iets?
Ja, ik heb daar mijn burgerdienst gedaan. Ja.
Ah ja. Ja, daar is een deel geld van naar de radio gekomen. Mm-hmm. En dan is er een obligatielening uitgeschreven, mm-hmm, voor de rest, voor het tekort. En dan hebben we dus een jaar moeten wachten voordat we eigenlijk een fatsoenlijke huurder hadden. En dat was eigenlijk aan een relatief laag bedrag. Dat is lange tijd goed gegaan, maar dan op een bepaald moment is er, bij La Bodeguita was dat dan, zijn er problemen gekomen, betaalden ook hun waarborg niet enzovoorts enzovoorts. En dan is dat gestopt en dan kregen we een bakker uit Leuven die allerhande ideeën had en zo, en die ging weer een half jaar zonder inkomsten, want die man die had niks. En die
werd veroordeeld wegens mensensmokkel.
Pardon?
Die werd toch veroordeeld wegens mensensmokkel?
Ja, die had een Roemeens schandknaapje bij. Dus, ja.
En er waren travestiebaar beginnen.
Ja, er is dan een rechtszaak ingespannen. Maar ja, een kei kunde niet stropen. Hè. Dat was niks. En we weer een half jaar zonder inkomsten gezeten. Dus constant zijn er eigenlijk problemen geweest financieel. En toch hebben we dat gered.
Nu
zitten we weer mee en de rest van het huis hebben we aangekocht. En blijft nu afwachten of dat met die COVID-toestanden zitten de inkomsten toch weer niet direct. Ze zijn niet direct voor te rapen weer.
Welke plannen zijn er? De veiling bijvoorbeeld?
Ja, er komt een veiling. Een heleboel bevriende kunstenaars hebben nu hun werk geschonken. Mm. Dat Radio Centraal kan veilen en dan hopen we dat daar voldoende geld uit zal komen, hè, om dat te financieren.
Ja, als we het in het verleden gered hebben, zullen we het nu ook wel blijven. Ja, ja. Dat vind ik, denk
maar
ik
dat,
wel.
Dat is wat ik altijd zeg. Dus bij de aanvraag voor erkenningen en zo, we doen het al 30 jaar of 35 jaar, ja, afhankelijk van wanneer die aanvraag was. We zullen wel weten hoe het werkt en we kunnen het. Hè, want men vraagt altijd een of ander financieel plan. En wij zeggen altijd, we kunnen het. Ja. Maar men hecht daar geen geloof aan, terwijl al die radio's die met een soort hersenspinsel afkomen van enorme inkomsten van reclame, die worden altijd geloofd. Ik snap nog altijd niet dat het zo is, want nee, zo is het altijd geweest. Er is een boekje uit 86 waar een interview in staat met Jan, waar hij dus vertelt over die ene dag uitzending die we dan krijgen. En dan wordt er gezegd, we denken aan een totaalprogramma, waarbij we dus heel de dag één programma maken waar alle mensen aan kunnen meewerken. En er staat dan heel neerbuigend bij. Maar wat men zich afvraagt is hoe ze die ene dag gaan financieren. Terwijl Centraal heeft het toch, zelfs nu, toch al maar 40 jaar uitgezongen op zijn manier. Dus, maar men hecht daar geen belang uit. Dat is waardeloos. Terwijl nu al die radio's met een mooie financiële plannetje van reclame zij nu moeten gaan aankloppen bij de Vlaamse gemeenschap voor een subsidie wegens hun niet ontvangen reclameinkomsten. Die komen nu in de problemen met COVID. Dus,
maar van de oorspronkelijke radio's bestaan er ook bijna geen meer.
Nee, dat klopt.
Maar dat is buiten Centraal.
Een probleem wat toen ook in het fragment wordt aangekaart, is iets dat nog steeds bestaat eigenlijk. Hè? Verschillende radio's die plaats innemen op de FM-band, maar eigenlijk een groot deel de eenheidsworst uitzenden en enkele uren per dag maar aan hun eigen programmatie.
90% is onderling verwisselbaar.
Besteden, zij zijn soms zelfs beursgenoteerd, werken allemaal in een commercieel model. En zij krijgen ook die ruimte op de FM-band. Eigenlijk is dat dan in verhouding, krijgen zij meer plek, omdat zij minder specifieke uitzending doen. Is dat iets waar nog aan gewerkt moet worden? Dat we de ministers van media moeten wakker schudden? Dat er ook ruimte moet zijn voor radio's zonder commercieel model?
Ja, ik denk dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee van heel die erkenningsprocedure. Het ging, vrije radio's waren in de eerste plaats lokale radio's. Mensen die radio's die ze uitzonden voor een beperkt gebied en dus ook die lokale thema's aan bod lieten komen. Niet alle zenders waren zoals Centraal. Hè. Centraal was een beetje een alternatief, maar Antwerpen is ook een grote stad. Dus niet in alle dorpen, gemeenten, kleinere steden kon je een Centraal hebben natuurlijk. Maar er waren wel heel waardevolle initiatieven, soms zelfs in kleinere gebieden. Mensen die echt hun best deden. En die natuurlijk die wel moesten leven van reclameinkomsten, maar die helemaal werden weggedrukt, soms letterlijk op de FM-band, maar ook gewoon financieel, door die grotere commerciële projecten. En dat heeft ertoe geleid natuurlijk dat die echte lokale radio's het heel moeilijk hebben gekregen. En er zijn er bijna geen meer over. Hè. Ik denk dat Centraal een van de uitzonderingen is in, op dat vlak. Hè.
Ja, er was, in het begin van het jaar was er een vergadering met een 52-tal lokale radio's en minister van Media Benjamin Dalle van de CD&V. En hij, ook hij leek ervan uit te gaan dat een radio iets is die zich voort...
Per definitie commercieel is.
Commercieel is, want ja, het was heel duidelijk dat er nog geen goed beleid was over wat er zou gebeuren met lokale radio's en DAB+, was het dan in dit geval. Maar waar hij van uitging was, ja, radio's moeten dan maar met hun reclameinkomsten gaan investeren in betere technische middelen of in het geld dat het zal kosten om bijvoorbeeld bij Norkring... die distributie te laten verstrekken. En ja, we hebben toen wel opgemerkt van... ja, er zijn ook radio's zonder dat model... maar dat was een beetje een kreet in het ijle.
Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Hè? Ja. Dus bij al erkenningsrondes is hetzelfde probleem.
Het is
hè?
Ook opgenomen in de erkenningsronde, toch? Of je financieel erin... rendabel.
Ja, dat moet zo'n financieel plan ingediend.
En Centraal wordt daar altijd zeer, zeer laag op gequoteerd. Terwijl we op de andere criteria, zoals band met de lokale gemeenschap, inhoud en dergelijke programmatie, altijd zeer hoog scoren. Waardoor dat we altijd nu een tamelijk laag centvermogen hebben. Ik wil even zeggen, enkele jaren geleden hebben we geprobeerd het statuut gemeenschapsradio te doen inrichten. Dus de Europese gemeenschap vindt gemeenschapsradio's zeer waardevol. Heel veel van onze buurlanden, ook Wallonië, hebben een gemeenschapsradiostatuut. Maar dat, in Vlaanderen heeft dat nooit bestaan. We hebben ervoor geijverd, samen met Radio Scorpio en Radio Katanga, om dat hier in Vlaanderen te doen invoeren. Dus minister Lieten toen nog, van de SPA, die heeft dat toen ingevoerd... Maar door de volgende mediaminister is dat gewoon terug afgevoerd bij de nieuwe erkenningsronde. En dus we hebben dat statuut even gehad. We hebben nooit daar iets mee gedaan. Hè. In Wallonië bijvoorbeeld moeten alle commerciële zenders een deel van hun reclameinkomsten in een fonds storten. En worden de gemeenschapsradio's krijgen subsidies uit dat fonds. Dus dat was niet onze bedoeling. Wij vinden gewoon het feit dat gemeenschapsradio erkenning krijgt, dat is heel belangrijk. Ook als er nieuwe initiatieven zouden komen, dat die eventueel een kans zouden kunnen krijgen onder dat statuut. Maar men heeft het gewoon in de kiem gesmoord, hè, dat gemeenschapsradiostatuut. Het is gewoon afgevoerd.
Ja, waar Benjamin Dalle ook naar verwees, was toen dat een soort van internetuitzending en dat we dan maar een platform moesten beginnen. Weet jij het nog?
Nee, ik weet het niet meer.
Nee? Met de andere...
Ja.
Een groep van andere het is lokale radio's die totaal op een andere manier functioneerden.
Wallonië en Brussel hebben dat gemeenschapsradiostatuut wel. En het is onbegrijpelijk dat men dat hier in Vlaanderen gewoon nooit heeft gehad. En wanneer het er was, gewoon koudweg heeft afgevoerd. En dat is toch wel zeer eigenaardig.
Ja, er wordt inderdaad ook gezegd van er komt misschien een FM-uitdovend beleid, maar er lijkt niet echt... een duidelijke weg te zijn die wordt bewandeld. Weet jij daar meer over?
Ik moet zeggen dat ik het mediabeleid de laatste jaren niet meer van nabij volg. Ik denk, ja, Centraal heeft altijd problemen gehad. Hè, in heel, feite toch de jaren dat ik er mee bezig was, in de jaren 80, waar het ene probleem na het ander. Maar Centraal is ook altijd heel creatief geweest en heeft ook altijd wel oplossingen gevonden voor die problemen. En ik denk, ja, nu zijn er weer nieuwe uitdagingen, DAB+, maar er zijn ook veel meer nieuwe mogelijkheden natuurlijk. Je kunt via sociale media, via internet, kun je mensen bereiken die je vroeger via de radio heel moeilijk kon bereiken. Gewoon soms technisch, hè. Mensen konden ons gewoon soms... niet ontvangen, terwijl nu kun je over heel de wereld, bij wijze van spreken, mensen bereiken. Dus ik denk dat dat ook wel weer nieuwe mogelijkheden opent. En ook zeker voor een zender zoals Centraal, die, ja, waar creativiteit toch belangrijk is en blijft, denk ik dat dat toch wel mogelijkheden opent, of moet openen.
Ja, Dennis, ik dacht bijvoorbeeld vanuit jouw sector, de podiumkunsten, die kunnen nu bijvoorbeeld met de corona... maatregelen kan er niet met publiek uitgevoerd worden. Zou er daar eventueel meer allianties moeten aangegaan worden? Zijn... Dat zoals we nu eigenlijk zijn aan het doen, een livestreaming van een evenement met onze verjaardag.
Er zijn organisaties die inderdaad hun podiumwerk filmen en dan streamen. Dat is de meest eenvoudige, de meest voor de hand liggende manier van werken. Maar er is de minst populair en dat is eigenlijk een gimmick, maar waar de meeste mensen eigenlijk allemaal op afhaken. Er wordt nu binnen de podiumkunst ook hard gewerkt om daar een nieuwe dynamiek in te vinden, een nieuwe soort draai te vinden. En Skagen heeft laatst wel zo een project kunnen ontwikkelen waarbij ze een tekst hebben geënsceneerd via een podcast eigenlijk. En die over 2 of 3 weken heeft gelopen. Dat is natuurlijk het gebruiken van de podiumvaardigheden, maar dat is dan echt wel radio natuurlijk. Hè? Maar het gebruiken van podiumvaardigheden in internet en... En op die manier kan je als podiumkunstenaar wel terug naar een publiek komen. Maar uiteindelijk is een podiumervaring of een podiumkunst is een podiumkunst. Hè. Geen auditieve kunst, dat is helemaal anders natuurlijk. Dus voor de podiumkunst ligt daar met die COVID-regelingen, met die internet, dat is, ik denk niet dat daar echt heel veel nieuwe mogelijkheden liggen.
Ja, we hadden bijvoorbeeld wel hè, op onze 40-jarige verjaardag een aantal optredens waar dan een beperkt publiek was. En het overige publiek kon wel bijvoorbeeld luisteren naar het debuut van...
Dino en de Chicks.
Bijvoorbeeld.
Ja. Nee, maar luisteren is luisteren. Een podiumervaring is een totaalervaring waarbij dat je ziet wat er op het podium gebeurt, maar ook waarbij dat je ervaringen deelt met het publiek. Je zit samen met mensen in een zwarte, in een donkere ruimte. En het is die sensatie die ook een deel is van de podiumkunst. Het is niet alleen hetgeen wat er op de scène gebeurt, maar ook datgene wat er bij de mensen gebeurt. Ook dat is een deel van die podiumervaring. En het is dat soort dingen, dat ben je kwijt natuurlijk. Hè.
Dat kun je niet vervangen. Nee. Niks van alle technische ingrepen die nu geprobeerd worden, kunnen dat vervangen. Ja.
En wij wachten eigenlijk allemaal op een vaccin of op een geneesmiddel. Want vreemd genoeg, wat ik daarnet ook al zei, de enige manier om ons nu te beschermen is, kijk naar deze afstanden die we respecteren, de enige manier om ons te beschermen is ons van elkaar te isoleren. Maar de podiumkunsten is precies een branche waarin de mensen worden samengebracht. Er zitten compleet tegengestelde dynamieken natuurlijk.
Ja, Dennis, maar ik heb... Het is niks met de radio te maken, maar ik heb zeer recent nog in de Monty een voorstelling bijgewoond van Lazarus. En ik heb zeer recent Wachten op Godot gezien in die gigantische hal daar, de Waagnatie, productie van Anna Epic Dramatiek, waar het publiek inderdaad gescheiden zit, maar waar je toch nog wel die ervaring krijgt van het live mee te maken en van een contact met de rest van het publiek te hebben.
Ja, zeker.
Zij dat hij een beetje op afstand zit.
Ja, omdat je aan nummer 81 die zich aan de kassa aandient, zegt van, nee, sorry, u kan er niet meer bij. En dan heb je een zaal, in ons geval, met 80 toeschouwers.
Ja.
En dat is te weinig. Ik bedoel, er zijn meer mensen die dat soort ervaringen willen zien. En
dat kan ook niet rendabel zijn natuurlijk.
Nee, maar rentabiliteit is een compleet andere notie binnen de gesubsidieerde kunsten. Binnen de niet gesubsidieerde kunsten is dat echt een veel groter argument.
Ja.
Binnen de gesubsidieerde kunsten is dat een compleet ander en heel moeilijk uit te leggen verhaal. Maar ook voor de toneelhuis die in de Waagnatie voorstelling gaan spelen, zij kunnen dat perfect betalen. Dat is geen enkel probleem, omdat zij ook gesubsidieerd zijn natuurlijk.
Tuurlijk.
Maar het gaat niet over het commerciële plaatje. Het gaat over hoeveel mensen kunnen daaraan deelnemen. En in de long run wordt dat natuurlijk ook wel een geldkwestie natuurlijk. Ja. Hè? Want er zijn organisaties die 2 keer per dag een voorstelling spelen. Dat gaat. Hè. In de zomer van Antwerpen zijn er mensen geweest die 2 keer op een dag speelden voor... Ja, voor hetzelfde geld natuurlijk.
Ja.
Maar zolang dat het binnen een veilige context is, gaat het allemaal. Maar als mensen, de onafhankelijke kunstenaars zoals nu, maar dit gaat nu echt, dat is echt een podiumkunstenkwestie, de individuele kunstenaars die niet beschermd zijn met de organisaties, dat zijn diegenen die problemen hebben. Hè. De organisaties die grootschalige podiumactiviteiten organiseren, zoals de Studio 100, die zitten in de financiële problemen natuurlijk. Natuurlijk, voordien hadden die geen financiële problemen. Dan krijg je een commerciële logica van, ja, toen heb je wel veel winst gemaakt en dividenden uitgekeerd. Ja, nu moet je het ook maar even zelf, nu moet je ook maar even zelf bedruipen. Jongens, ja, we kunnen daar geen zorgen voor dragen. Maar dat is een ander soort.
Andere alternatieven, zoals specifieke podcasts, zie je daar bijvoorbeeld een mogelijkheid voor een radio zoals Radio Centraal?
Tuurlijk, ja. Ik zeg het, er zijn heel veel mogelijkheden nu. En ik denk ook, ik denk dat een parallel is met de beginperiode van Radio Centraal. De reden eigenlijk waarom de Radio Centraal is ontstaan, dat was toen een periode met heel veel moeilijkheden, problemen, crisis. Heel veel jongeren die het moeilijk hadden. En ik denk dat nu met de coronapandemie, dat je dat opnieuw hebt. Dat je terug zit met heel grote groepen in de samenleving die met heel veel vragen zitten, die het heel moeilijk hebben om dit door te komen. En ik denk dat er dan net nood is aan zenders zoals Centraal. Toen was er grote nood aan zenders zoals Centraal. Ik denk dat die er nu nog altijd is. Om dat soort zaken te signaleren. Om dat soort zaken aan bod te laten komen. En ook soms ja, om gewoon tegengewicht te bieden tegenover allerlei andere evoluties die bezig zijn in de samenleving. Allerlei absurde complottheorieën die eronder gaan. Ik denk dat als je dat soort van uitlaatkleppen hebt zoals Centraal, dat was in de jaren 80 voor die jeugd die het moeilijk had, als je dat nu opnieuw zou kunnen hebben, denk ik dat de radio daar een heel grote, waardevolle rol in kan spelen. Via welke kanalen het ook gaat. Hè. Dus je kan dat via podcast doen, via sociale media, Instagram, Twitter, Facebook. Alles wat er mogelijk is, YouTube. Er zijn heel veel mogelijkheden nu die relatief gezien niet zoveel kosten. Vroeger kostte het allemaal radio oprichten, radio uitzenden, was uiteindelijk toch nog wel een dure aangelegenheid. Je moest een zender kopen. Je moest studio, infrastructuur. Dat is wel iets eenvoudiger geworden nu, denk ik.
Dan rest natuurlijk nog wel de vraag, wil je als niet-commerciële radio die toch op een bepaalde manier georganiseerd is en onafhankelijk wil zijn van inkomsten, wil je gebruik maken van die fora zoals YouTube, Facebook, die gedomineerd worden door bepaalde, die in een bepaalde machtslogica zitten? Of wil je ook, zoals je zelf uitzendt, ook al die dingen zelf in eigen beheer gaan uitvoeren? Een van de discussies die we donderdag zullen hebben hier, tussen 6 en 7, over open source en radio maken, dat je echt van het laatste tot, van het begin tot het einde eigenlijk alles zelf in handen hebt. Dat is een discussie die dan zal moeten
gevoerd
worden.
Op YouTube kan je bijvoorbeeld van alles zetten. Hè? Dat is, wij hebben dat met Queer Delight gedaan. Hè? Dus de uitzending van Queer Delight, dat zijn alleen de gesproken stukken, maar je moet er dan wel een foto of zoiets op plakken, want het zijn dan allemaal zogezegd filmpjes. Je moet er een foto op plakken en die kan je gewoon op YouTube zetten.
Maar de vraag is of je dat wil.
Ja, dat is...
Ik denk niet dat je het je moeilijker moet maken dan nodig is. Hè? Dus die platformen zijn er, gebruik ze. En zorg gewoon dat je geen compromissen sluit om die platformen te gebruiken. Als je je boodschap kwijtkrijgt, als je creativiteit kwijt kunt op die platformen, gebruik. Waarom zou je ze niet gebruiken? Iedereen gebruikt ze.
We discussiëren er donderdag verder over. Daniel, ik wou nog vragen. Er zijn veel experimenten gebeurd, geluidsexperimenten. Andere leuke dingen in 40 jaar Centraal. Kan jij zo eens een aantal hoogtepunten noemen?
Hoogtepunten?
of grappige anekdotes?
Nee, dus ik vind het nog altijd zeer belangrijk dat Centraal, zoals ook in dat fragment van 81, nog altijd buiten de studio treedt. Hè, en ergens anders zijn publiek tegemoet treedt en met het publiek gaat interageren ergens ter plaatse. Dat vind ik nog altijd de beste zaken. Zoals we nu hadden gepland voor 40 jaar Radio Centraal, een week in het bos en een week in de studio. Wat natuurlijk jammerlijk op het laatste moment doorkruist is door de extra verstrengde maatregelen. Maar dat zijn de fantastische momenten, zoals het Sunlight Café, Blacklight Café, de uitzendingen aan het... Met het in het Noordkasteel. Ja,
de nachtmachine is ook ooit anders geweest? Was het niet gewoon...
Ja, in het begin was de nachtmachine iets dat abstracte muziek bracht. En dus dat eigenlijk een zeer concrete muziekmengeling bracht, de hele nacht door. En dan was het ook overdag te horen als er mensen afwezig waren. Op een gegeven moment is er dan een mogelijkheid geweest om de opnames van de programma's daarbij in te schakelen. En was het natuurlijk anders. Hè. Dan was er, waren er ook nachtuitzendingen terug met gewone programma's, herhalingen en dergelijke.
Ook een tijdje gewoon de microfoon van de parlofoon op de Ernest van Dijk.
Dat is de jaren 80, maar dat de parlofoon op het mengpaneel aangesloten. En dus s'nachts kon men de schuif openzetten. En dan, ja, dan waren er momenten dat men gewoon dus thuis, en dan hoorde men dus de vrachtwagens van ver komen, want dat waren toen nog kasseien, van ver komen en voorbij de radio komen en dan terug in de verte verdwijnen. Er waren ook mensen die dan dat wisten en aan de parlofoon hun ei kwamen liggen.
Als een gespreksje kwamen voeren.
Ja. Dat zijn ook allemaal goede momenten natuurlijk. En dan de onverwachte momenten van uitzendingen, vieringen van 50 jaar LSD, 75 jaar LSD. Nou, je kunt je wel voorstellen wat er dan allemaal kan gebeuren.
Onlangs was er ook nog zo'n project in de Drie Koningenstraat of Statiestraat?
Ah ja, dat was dit jaar nog. Dus er was een speciale dag in Berchem, waarbij een aantal lokale initiatieven zich konden voorstellen aan het publiek. En een daarvan was dus een kunstenaar die geluidscollages maakte. Die had opnames gemaakt in de winkels van de Drie Koningenstraat in Berchem. Daar een collage van gemaakt. En dan werden er dus, hij had dus contact met het cultureel centrum van Berchem, die luidsprekers beheren die over de Drie Koningenstraat overal verspreid staan, hè, waar men in de jaren 70 zo'n soort ambiance muziekje speelde voor de winkelende mensen, dus wat te verstrooien of zo. En dus hij had die gecontacteerd en hij mocht die geluidscollage daarover spelen. En dan waren er wandelingen en konden de mensen dus doorheen de Drie Koningenstraat wandelen langs een traject, terwijl ze die muziek hoorden op die luidsprekers. En had hij centraal gecontacteerd en gevraagd om op dat moment van die wandeling ook die geluidscollage uit te zenden, zodat de mensen die in die winkels zaten of thuis in een, ook dat konden door hun luidsprekers laten horen. En er dus nog een extra dimensie was. Binnenkort komt er nog een vervolg, want men heeft dus opnames gemaakt van die wandelingen. En er wordt een nieuwe collage van gemaakt die binnenkort ook te horen zal zijn op Centraal. En zo verder, en zo verder. Dus dat zijn mensen die luisteren en dan een idee hebben. En dan ja, we kunnen misschien eens voorleggen aan Centraal of zij daar een steentje aan willen bijdragen.
Heb je een idee of wat er zo op die manier nieuwe luisteraars zijn gekomen van mensen die voor 100
mogelijk
gram
mogelijk, dat
kalfsworst stonden aan te schuiven, bij de beenhouwers ineens
zijn dat van nieuwe mensen die nieuw zijn in Antwerpen en nog niet gehoord hebben van Radio Centraal en misschien op die manier in contact komen met Radio Centraal. Of mensen die uit gewoonte naar VRT luisteren of naar een andere of commercieel station en niet op de hoogte zijn van het bestaan van Centraal en zo toch daarvan op de hoogte zijn. Dus het kan best dat daar extra nieuwe luisteraars door contact krijgen met Centraal.
Wat heeft 40 jaar Centraal nog in petto voor ons?
Minstens nog 40 jaar, hoop ik. Ik weet niet of ik ze nog allemaal zou kunnen meemaken.
En misschien gewoon de komende dagen in de studio.
Ja, we zullen zien, er komen nog optredens. Morgen zijn er een aantal ter gelegenheid van 15 jaar Wolkenbruiers. Dus optredens morgenavond. Donderdag is er dan Planet Concreet die een optreden doen, met daarvoor dan die discussie over alternatieven voor de
vrije software.
Ja, vrije software alternatieven. Vrijdag is er een optreden van Marcel van Tilt, met daarna een DJ-set van Ungawa en Blaastaal met Nederlandstalige muziek en geluidsfragmenten. Want niet alle geluidsdragers bevatten alleen maar muziek, er zijn nog andere poëzieplaten of voorgelezen literatuur of mensen die gewoon maar wat doen op een plaat. En dan zaterdag is er van Oorstof, dus het programma Freak Scene, een jazz improvisatie dacht ik. En zondag is dus voorzien de opvoering van de opera. De krankzinnige tempel
hier. Hier in deze zaal, ja.
Als we zeker zijn dat alle mensen genezen zijn van hun besmetting.
Covid-vrije barok opera op zondag hier. Guido, ja. Zaterdag is er in de programmatie iets over Jan Frits.
Welke Jan?
Ja, ik weet het.
Hallo.
Ah, dus s'avonds. Die documentaire over Fred van Hoven.
Fred van Hoven, dat was toen in jouw tijd in de
Fred van Hoven.
Al een belangrijke...
Die was wereldberoemd, hè, behalve hier. Maar dat is inderdaad binnen de free jazz, de free music, is dat een pianist en een componist. En dirigent, als je dat woord mocht gebruiken binnen de free music. Ik mocht dat natuurlijk niet gebruiken. Maar het is eigenlijk wel waar. Ik heb die een aantal keren zien spelen met de Wim Big Band. Wim betekent dan hier werkgroep improviserende muzici. Wim Big Band. En de Fred dirigeerde in die zin dat hij aangaf wie een solo mocht spelen. Zo. Allee, dat komt er ongeveer op neer. En voor de rest improviseren die voortdurend. Fred van Hoven was een wonderlijke pianist. Een zeer, zeer beminnelijk man ook. Als ik het goed heb, de laatste jaren heb ik er niks meer van gehoord. Ik meen dat die is dik in de 80 nu. En woont in Griekenland, heb ik horen zeggen. Maar dat is al wat ik ervan weet.
Ja, het treedt nog wel op. Maar het is zeer wonderlijk. Hè? Dat is ook... hoe je de kracht van muziek ziet, want hij is getroffen door dementie.
Ja.
En men begeleidt hem dan dus vanuit de backstage naar zijn piano. Hij weet compleet niet wat er aan het is, maar zodra hij aan die piano zit, speelt hij alsof er niets aan de hand is. Hè? Die improvisatie. Ik zeg niet dat het helemaal hetzelfde is als 50 jaar geleden, maar het is er nog altijd. En dat komt opeens terug boven op dat moment. Dat is zeer wonderlijk om te zien.
Ja.
Ik heb hem nog een aantal keer zien optreden. Ja.
En gaat hij nu optreden of wat is er nu zonder?
Er is een documentaire gepland over zijn leven.
Oké.
Maar ik weet niet of de documentaire wordt uitgezonden. Ik weet wel dat dus de groep die gepland staat die avond, er waren 4 mensen gepland, er komen er maar 3, maar die zullen wel improviseren.
Uh-huh.
Free jazz was zo één van die dingen. Dennis, bij jou was het meer ska in de tijd? Wat kon je allemaal vinden dat vernieuwend was?
In het begin, ik heb via Radio Centraal, met Dr. Dog en Professor Kat, heb ik iedereen, denk ik, in Antwerpen reggae-muziek leren kennen.
Ja.
Dus, zij hebben dat toen echt al binnengebracht.
Die waren goed, hè? Ik zal een anekdote vertellen. John Lennon wordt vermoord 8 december...
80.
Ja. 1980, ja.
En diezelfde avond spelen Kat en Dog en Kat spelen uitsluitend reggae-versies van John Lennon-songs. Vond dat fenomenaal.
Jan, heb jij andere muzikaal, naast het redactioneel, andere muzikale ervaringen?
Ja, ik vond... wat voor mij een beetje taboe doorbrekend was, er was zo in het einde van de jaren 70, ik had de punkperiode, je had zo, disco-muziek kon absoluut niet. En in het begin, toen Radio Centraal begon, dat was een absolute ban, mocht niet gedraaid worden. Tot op een bepaald moment dat onder meer Mark Meulemans, herinner ik me nog, van de communisten, begon plots Prins te draaien. Prins die toen nog totaal onbekend was, Madonna. En iedereen vond dat eigenlijk toch wel... Ja, eerst zo van, ja, kan dat nu wel of niet? Ja, dat was een beetje moeilijk. Maar omdat iemand die zelf punk aankwam... muziek die eigenlijk in zijn genre ook wel vernieuwend was... eigenlijk heel vernieuwend was... begon dat, kreeg dat een eigen dynamiek. En zo waren wij eigenlijk de zender die als eerste de platen van Madonna draaide... de platen van Prince draaide... En dat heeft voor mij ook zowel dat taboe doorbroken van probeer eerst te luisteren naar muziek en ga niet met vooroordelen daar naartoe. Luister gewoon, vind je het leuk of niet, maar zeg niet op voorhand van dat soort muziek vind ik niet leuk.
Roger?
Nee, we hebben nogal wat kritiek gekregen op het homoprogramma, de muziek die daar gedraaid werd. Hè. Het probleem daarbij is eigenlijk een beetje dat als je voor een bepaalde groep een programma maakt, ook al sluit dat niet echt helemaal aan bij wat centraal was, dan kan je eigenlijk moeilijk andere muziek gaan draaien. Of je jaagt de mensen weg. En dat was ook niet de bedoeling. Hè. De bedoeling was dat de mensen die, waar dat het programma voor gemaakt werd, dat die het ook konden horen en dat die zouden blijven luisteren. Nu was ik het ook niet altijd eens met de muziekkeuze, want ik deed dat niet, meestal niet. Ik herinner me bijvoorbeeld een discussie over... Dave Sinard heeft ooit een interview opgenomen met Herman... Robert Long, hè, 2 uur. Robert Long was toch iemand die behoorlijk wat kritische songs... en vooral tegen de katholieken, tegen de paus, noem maar op. En dat werd niet geapprecieerd op de radio. Daar heb ik veel kritiek op gekregen. Ik heb Dave Sinard nog moeten verdedigen. Dat mocht niet. Dat was iemand die te bekend was. En dat was taboe op de radio. Mij kon het eigenlijk allemaal niet zoveel schelen, hoor. Want ik doe van alles. Hè. Ik maak ook zelf wat experimentele dingen. Of ik experimenteer met geluiden. En in mijn programma's kon je eigenlijk zo wat van alles horen.
Bij Koffie Verkeerd dit... Joop Atijn, de muziek, ja. En die was echt fantastisch. En die was onwaarschijnlijk in het combineren, in het aanvoelen van een sfeer. Dus Joop kende zeer, zeer goed de muziek van dat moment, wat op dat ogenblik heel erg in was bij jonge mensen. En dat bracht hij dan mee. Die had dat allemaal bracht hij mee. Maar hij kon het zeer goed aanpassen aan het onderwerp van die uitzending. Aan de sfeer van het moment en in combinatie. En hij bracht ook, en dat werd dan wel geapprecieerd, bijvoorbeeld muziek uit de jaren 20. Billie Holiday, Dolly Parton, zeg maar, van die zeer oude smartlappen. Maar die perfect pasten op dat ogenblik met waar we mee bezig waren. En ja, dat zou haaks kunnen staan op wat de rest van Centraal brengt als muziek, maar daar paste dat perfect in.
Ik wou nog even een stelling poneren. Het is uiteraard geen of verhaal, maar radio als journalistiek medium of radio als artistiek project?
Ja, ik denk dat Centraal dat die twee dingen zeer goed combineert, ja.
Ik denk dat dat de kracht was. Hè? Je had het artistieke, het creatieve. Zat in alle programma's. Ja. Als het programma niet echt creatief was, dan kreeg het meteen ook veel kritiek op de radio. Het moest altijd iets anders zijn dan de rest. Het moest een eigen gezicht hebben. Elk programma moest een eigen gezicht hebben. En dat werd gecombineerd met toch soms wel... innoverende reportages, nieuwsreportages, live verslaggeving. We hebben er al over gesproken, live betogingen brengen en zo. Die maakten dat mensen echt op de eerste rij zaten. Als ze naar de radio luisterden bij belangrijke events in Antwerpen en omgeving.
Ja, nee, ik vind het een perfecte combinatie, Radio Centraal, tussen die twee, journalistiek en artistiek.
Iedereen is het eens met elkaar.
Dat valt niet over te discussiëren.
Ik zag in de trappenhal van de Monty hing de uitspraak: artiesten zijn de nieuwe activisten. Voor een aantal mensen die komen ook meer uit het politieke. Zo'n uitspraak, wat doet dat?
De nieuwe activisten.
Artiesten zijn de nieuwe activisten.
Ja, wel, ik denk dat... Ik denk dat de culturele sector zo hard geslagen wordt de jongste periode, dat het bijna niet anders kan en dat het ook maar goed is dat er een aantal kunstenaars opstaan en het woord nemen en zich niet laten doen. En dat gebeurt ook wel en dat kunnen we alleen maar toejuichen, denk ik. En ik kan alleen maar hopen dat ze daarin verder gaan en harder roepen en uiteindelijk wel succes kunnen behalen.
Die slogan hangt er al wel vele jaren meer dan recent natuurlijk.
Ja, maar recent is het toch wel zeer actueel geworden.
Ja, maar het is al veel langer heel actueel. Hè, omdat de bedoeling van die slogan is inderdaad dat... om aan te geven dat het de kunstenaars zijn, altijd al zijn geweest... die nieuwe beelden en nieuwe idealen hebben kunnen formuleren. In tegenstelling tot de politici. De politici zijn nu bezig met crisismanagement, niet alleen nu, maar de afgelopen 10, 15 jaar zijn die eigenlijk altijd maar managers geweest, hebben die problemen opgelost die zich op dat moment hebben voorgesteld. En allemaal bezig geweest met verkiezingen en met herverkiesbaarheid. Niet met de grote zichtlijnen die we zouden moeten ontwikkelen. Het zijn de kunstenaars die er wel in geslaagd zijn om altijd die grote zichtlijnen en die nieuwe inzichten hebben proberen te formuleren. En in die zin bedoel ik dat de kunstenaars de activisten zijn. Dat zijn diegenen die eigenlijk de nieuwe visies kunnen ontwikkelen. En we moeten er niet meer verwachten van de politici, want die slagen daar niet meer in.
Ja, het lijkt wel actueler dan ooit, want mensen zijn het beu, al dat COVID-nieuws. Ja. Het ene is meer ongeloofwaardig dan het andere.
Je moet het nieuws op zich niet beu zijn. Het COVID is echt een probleem waar we voor staan. De oorzaak van de COVID ligt niet bij de politici die geen beelden zouden kunnen maken, maar de COVID ligt bij het feit dat we nu in zo'n geglobaliseerde wereld leven, dat alles in één keer meteen verspreidt natuurlijk. Maar ik bedoel, de manier waarop de politici zich nu ook die COVID hebben gebruikt om zich te profileren, dat is niet netjes natuurlijk.
Zou het een van de uitwegen kunnen zijn waarop dat mensen terug geloofwaardigheid hechten aan een bepaalde... ja, maakbaarheid van de samenleving op een manier dat je ze wilt?
Ik denk dat kunstenaars altijd commentaar geven op de samenleving. Dat kan bijna niet anders. Vanuit hun eigen emoties of vanuit hun eigen inzichten, whatever. Maar zij geven commentaar op de situatie waarin zij bestaan. En dus de samenleving waarin zij moeten leven. En die commentaar is bijna per definitie politiek. En mensen die met Centraal te maken hebben, die gaan een zeer kritische stem laten horen. Ik heb ooit een stuk van Frank Verkruijsen gezien. En dat was onwaarschijnlijk, dat was een vlijmscherpe. Het was een tekst van henzelf. Niet alleen van hem, maar hij had met andere mensen van... hadden ze die gemaakt. Dat is een vlijmscherpe analyse van de neocapitalistische en imperialistische samenleving waarin wij leven. En hij deed dat met heel veel verschillende cassettes en met fragmenten die hij liet horen van machthebbers, de Amerikaanse president en de Chinees enzovoort enzovoort. En ik heb hem daarover geïnterviewd voor mijn programma. En op het laatste van het interview, hij gaf daar een zeer serieuze uitleg aan, van ja, maar ik vind het nodig van die commentaar te geven. En toen zei ik van, ja, maar de manier waarop je dat doet, dan zei ik in de micro van, je moet het stilhouden, maar ik zal even aan de luisteraars verklappen dat jij je stil eigenlijk bij Radio Centraal geleerd hebt. Frank heeft jarenlang programma gemaakt bij Radio Centraal. Net zoals vele andere kunstenaars die toch niet onbelangrijk zijn. Annemie van Kerkhove, om er maar één te noemen.
Moesten jullie, als jullie nog te veel tijd hebben en op pensioen zijn, nog eens programma komen maken op Radio Centraal? Wat voor programma zou je dan maken?
Ik denk, waar ik... toch het leukste vond op Radio Centraal was het echt het reportage maken. Hè. Dus ik heb ook wel een paar muziekprogramma's gemaakt, maar ik heb me vooral bezig gehouden met informatie. En ik denk dat de mogelijkheid om te experimenteren die je had op Radio Centraal, ik denk daar heb ik de mooiste herinneringen aan. Het ging vaak mis, hè. Vaak was het niet om aan te horen. Maar er zijn ook wel een paar pareltjes uitgekomen. En ja, dat zijn de zaken die je dan bijblijft natuurlijk. En dat is iets waar je natuurlijk... ik werk nu voor de VRT, dus je kunt...
Je werkt in vrij strikte formats, toch?
Wel, je kunt vernieuwend werken. Hè. Ik heb onlangs een documentaire gemaakt over Tsjernobyl. En ja, ook daar hebben we nagedacht over vorm, stijl. En voor een deel hebben we daar ook wel een paar dingen gedaan die wel wat vernieuwend waren, misschien daardoor ook dat die documentaire zo goed is aangeslagen bij de kijkers. Maar natuurlijk, je blijft werken voor een heel groot publiek, dus je moet, je kunt je niet permitteren wat je op een kleinere zender zoals Centraal soms wel kunt permitteren. Daar mag het wel iets misgaan. Dat is geen ramp. Op de VRT ja, kun je zo'n rampen moeilijker permitteren natuurlijk, omdat je werkt ook met geld van iedereen. Hè. Dus je kunt moeilijk vragen dat een bepaald programma waarin 20, 30, 40.000, 50.000 euro werd geïnvesteerd, dat helemaal totaal rampzalig op niets uitdraait. Dat kan natuurlijk niet.
En het aspect eigenlijk dat je van begin tot einde alles zelf doet, dat is toch ook vrij uniek, denk ik. Als je bijvoorbeeld een redactieuitzending doet, dan ga je zelf bepalen wat je onderwerpen zijn. Je gaat zelf je interviews doen of zelf ter plaatse. Je doet zelf de editing en ook de presentatie.
Maar dat is nu eigenlijk ook wel de manier waarop ik nu werk, is dat voor een deel ook wel zo. Is natuurlijk, je moet je idee verkocht krijgen aan een eindredacteur, iemand die het programma samenstelt. Maar ja, ook bij Centraal moest je je programmaconcept verkocht krijgen aan de algemene vergadering of aan het dagelijks bestuur. Dus in die zin is daar op dat vlak niet veel verschil. Eens dat je bijvoorbeeld voor die documentaire in de ban van Tsjernobyl, we hebben de go-ahead moeten krijgen van Canvas, maar op dat moment hebben we eigenlijk voor een groot deel gedaan wat we wilden doen. Hebben dat voor een groot deel zelf bepaald. Af en toe zijn er terugkoppelmomenten natuurlijk naar het net, maar je bepaalt het zelf wel voor een groot deel. Ook de inhoudelijke invulling van zo'n documentaire is vooral door ons gedaan. En de keuzes van interviews en dergelijke, dat doen wij ook zelf. Dus die mate van vrijheid om dat soort dingen te doen, die is er wel.
Dennis, zou jij nog eens een programma willen maken?
Ik heb ooit eens een programma op de radio en dat was zo slecht. Ik kon dat niet, dat was gewoon slecht. Dat was in alles was dat slecht. En dat heeft wel een tijd geduurd, maar uiteindelijk we hebben dat opgedoekt omdat het niet ging. Maar later heb ik dan ben ik verschillende keer uitgenodigd geworden bij Rom en Renson, bij het Radio en TV-salon. En dat was toch wel wat anders. Hoor. Dat was echt. Dat was zo het deksel uit uw hoofd dat daar afvloog en waar je vrij kon doen en laten wat je wilde. En dat klikt altijd wel op de een of andere manier. Dat was echt heel, heel fijn.
Ja, Guido, jij bent af en toe nog.
Ik ben met pensioen, ja.
Dat is waar. Jij bent af en toe nog te gast. Roger, jij maakt ook nog programma.
Nee, maar mag ik het even zeggen? Want ik wil geen programma niet meer maken, maar ik wil wel inderdaad af en toe eens te gast zijn in een ander programma. En ik wil vooral, wat ik zeer belangrijk vind, is mensen in de homogeschiedenis die nu compleet vergeten zijn, terug naar voren halen en die een belang hebben gehad. Ik denk aan de literatuur, aan Astrid Michel Don bijvoorbeeld, aan Couperus, aan Jacob Israël de Haan, Jan Hando, Hans Lodijzen. Er zijn er zoveel. En jonge mensen kennen die niet meer, absoluut niet. En dat vind ik dan wel belangrijk, van die even terug te belichten. Zo.
Roger?
Wel, het programma wat ik nu nog maak, hè, waar ik voorlopig toch eventjes mee ga stoppen. Eigenlijk een soort van recyclage van iets is wat het lijkt met is alles anders van vroeger. Maar ook met de verbanden naar nu. Want je ziet ook heel vaak, als je over 40 jaar kan terugkijken, dat problemen die er in de jaren 80 waren, dat die er nu ook weer zijn. Heel veel dingen herhalen zich. De crisis, de werkloosheid en noem maar op, al de dingen die eruit voortvloeien. En dan gecombineerd met nieuws van nu, hè, dat ik dan zelf een beetje naar mijn hand zet en ook probeer soms wat spotten te maken. Zou ik nog wel een tijdje willen en kunnen doen. Ja.
Je had nog leuke analyses over complottheorieën, die ja, ook weer wilderig...
Ik zou alleen maar meer tijd moeten hebben, ondanks mijn pensioen. Toch veel te weinig tijd.
Misschien om af te sluiten, als mensen nog een anekdote hebben die ze willen delen. Er zijn al wel wat anekdotes gevallen.
Ik wil nog wel eens eventjes die affaire van Radio 3, die plots moest wijken voor Radio Donna. En waar dat wij dan naar de single, op de single een antenne hebben gezet om Radio 3 door te sturen. Waarna we in de clinch gegaan zijn met minister Wex, geloof ik dat dat toen was, minister van Cultuur. Dat was toch wel even een stunt van Radio Centraal, vind ik.
Ja, ik herinner me nog altijd, ik weet niet meer het jaar, maar het was een 1 meistoeten. 1 meistoeten trokken voorbij de studio van Radio Centraal. En het was denk ik op het moment dat we heel veel problemen hadden met het café, met geluidsoverlast, dus dat het overleven van de radio moeilijk, het was moeilijk. En we hadden een spandoek opgehangen aan het balkon van de studio, dat nogal kritisch was voor het linkse stadsbestuur, laat ons zeggen. En dat is toen heel slecht gevallen, die spandoek. Omdat natuurlijk heel die traditionele 1 meistoet, dus al die geledingen van de... Toen de Socialistische Partij, vakbonden, passeerden daar allemaal en konden daar allemaal zien dat, dat wij het niet zo op hadden met wat er toen aan het gebeuren was. En dat herinner ik me nog.
Wat stond er op de spandoek?
Dat weet ik niet meer. Maar het was in ieder geval heel kritisch voor het stadsbestuur.
Maar Bob Kools wilde toch al niet meer, dus...
Maar dat is daardoor nog veel erger geworden. En dat heeft blijkbaar ook op een bepaald moment die actie tegen de radio in gang gezet.
Daniel?
ik dacht nog niet dat het aan mijn beurt was. Ik had nog niet echt iets in
de beurt. Guido is echt een aanhoudende bron van goede anekdotes, eigenlijk.
Ik herinner me nog wel, er is op een gegeven moment een actie geweest met een zender die vanuit de Boerentoren toen uitzond.
Express.
En die hebben toen de prijs gegeven van de meest storende zender.
Ah ja, dus.
De meest storende zender. We hebben zo'n ding gemaakt. En er is fantastisch op gereageerd, want de mensen van Express hebben ons ook een prijs gegeven van de meest gestoorde zender. Dat vond ik zo verstandig.
Er fier op te zijn.
Zo verstandig.
Het blijft niet bij de schat.
Diploma van de meest gestoorde zender.
Of de dingen waar ik Daniel over gehoord heb, die verstoring van de vergadering in zaal Cecile, of wat was het, door andere lokale radio's. We hadden een algemene vergadering of zoiets met 30, 40 mensen. En er waren altijd wat problemen met die frequentieverdelingen en zo. Storen van te hoge vermogens enzovoorts. En op een bepaald moment zijn die van Radio Aniek, dacht ik dat dat was, zijn daar binnengevallen en hebben de vergadering verstoord. Maar ik heb van jou horen zeggen dat ze dan een komkommer hebben binnengesmeten.
Ja, en van die actievoerders zat bij mij in de klas en die vertelde dus over zijn avontuur dat hij gehad had, dat hij daarvoor... Ik kende Centraal toen nog niet, dus dat is de eerste keer dat ik eigenlijk over Centraal hoorde, zonder zelf te weten waarover het ging. Later heb ik die link gelegd, toen ik mensen hoorde vertellen over het omgekeerde perspectief, natuurlijk. Nu, het was geen interessante gast ook niet, dus ik vond het maar een hufter. Dus dat was,
maar die komkommer, dat was als allusie op te veel homo's bij de radio?
Ja, dat was een... En dus ik komkommer en men dacht dat het iets met een goede link was naar homoseksualiteit.
Tja.
Ja, een soort dildo of weet ik wat.
En jullie hebben het daarna niet opgenomen?
Nee, ik kan misschien een van de meest vreemde uitzendingen ooit. We deden Radio Centraal en de mensen die daar regelmatig langs kwamen was... De DJ van de plancher, dus die, en op een gegeven moment werd er gebeld en het was die man, die telefoneerde en zei, ja, ik heb een probleem, ik ging bij een vriend van mij bellen en ik bel en die sliep in een hoogslaper, die sprong uit zijn bed bovenop zijn jonge katje en dat katje is een rug gebroken, dus dat lag geparalyseerd zo met zijn poten uitgestrekt op zijn rug en kon niet meer bewegen, maar dat leefde nog altijd. En Pierre was ook bioloog, dierkundige, en die moest dus ook de dieren prepareren voor de vivisecties en zo op de universiteit. Ja, jij kan dat oplossen. En er zijn geen dierenartsen open. Kunt jij dat katje niet euthanaseren? Dat was echt hallucinant. Dus ik kwam aan met een kartonnen doos met op een kussen dat katje. En Pierre dacht, ik ga dat zo aanschouwelijk mogelijk maken voor de luisteraar. Dus hij had dat katje voor de micro gehouden en dan de draad van de koptelefoon rond dat katje gewonden, zijn nek, en begon te trekken. Nu, dat lukte dan natuurlijk niet. Hè. Dat katje dat bleef gewoon leven, want de wurging ging gewoon niet door. En dan heeft hij dus een schaar genomen, die daar toevallig lag, en dan dus de halsader geopend, zodat het katje leeg bloedde op het balkon.
En dus, toen hebben jullie Michel van Oppossen aan
dat
de
was,
deur.
Dat was dus op zondag de uitzending. Op maandagavond was het aardig bestuur, en dus die mensen komen op de radio en troffen op het balkon een enorme bloedplas aan. Dat is, voor die mensen was het dan een compleet raadsel wat er daar op de radio was gebeurd. En zo ging het dan maar verder, heel dat verhaal.
Goed. Wat wensen jullie Radio Centraal voor de 40ste verjaardag nog toe?
Nog 40 jaar, ja, op zijn minst.
En nog veel creativiteit.
Oké.
Okay. 40 jaar erbij, ja. Op zijn minst.
Bedankt allemaal.
Nog vele avonturen.
Guido Totté, Dennis van Laken, Daniel Renders, Jan Baljouw en Roger van Bon. Hartelijk dank voor jullie komst.
Ja, graag gedaan.
Graag gedaan.